het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 1 december 2019 en live vanuit de Nieuwe Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
December is begonnen. Behalve de feestmaand ook de maand waarin het serieuze trainen weer begint. Geen vakantiefoto's meer van Mike Teunissen en Dylan Groenewegen op Curaçao. Geen Insta-stories meer van die geweldige biketrip die Lennart Hofstede, Ome Sam en de schoonzoon samen maakten door Thailand. Zelfs geen heerlijke reportages meer van Ivonie, die Steven Kruiswijk met zijn Sophie bezoekt in het moderne Monaco, woonplaats van de rich and famous. Langzaamaan maken de terugblikken op seizoen 2019 plaats voor de vooruitblik op 2020. Worden de programma's van de renners bekend en raakt Vulcaan de Teide op Tenerife langzaam maar zeker volgeboekt. Onze gast van vandaag zal er blij mee zijn, die blik op de toekomst. Want 2019, dat was voor zijn Sunweb toch vooral een shitjaar. De val, de nasleep en de scheiding van Tom Dumoulin, de zware blessure van Tilburg's finest Sam Omen en het meest trieste, de dwarslezen die Sunweb-belofte Edo Maas opliep in de Piccolo Lombardia. Poeh. Voordeel van rock bottom, zeggen de Amerikanen, the only way is up. 2020, dat moet hem dan maar worden. Van harte welkom bij de Rode Lantaarn, Michiel Elijzen.
Dankjewel.
Hoe is het met je?
Met mij is het goed, heel goed. Ja? Ja, ik ben van mijn rustige periode aan het genieten.
Rustige periode?
Ja.
Okay, wat houdt dat in?
Nou, genieten vooral, weinig doen eigenlijk. Ik heb niet zo heel veel te werken, afgezien van wat trainingskampen de komende maanden.
Ja.
Dus ik ben vooral veel zelf aan het sporten. Ja, voor de rest...
Het is echt gewoon nog off-season voor jou?
Voor mij is het nog off-season. Ik ben wel wat aan het werk en zo, maar het is nog niet echt heel intensief.
En dan, dus aan het fietsen of aan het crossfitten?
Crossfitten zit echt op een laag pitje. Ik heb het fietsen weer wat meer opgepakt en het hardlopen en zo. Dus dat probeer ik wel te doen. Crossfit is al een tijdje geleden. Vorig jaar nog een gekke uitdaging gedaan, maar nu daar hou ik me nu ver van. Ja.
Dus de Sunweb website is iets wat achterhaald?
Ja, er staat inderdaad bij mijn hobby staat daar volgens mij CrossFit. Ja, dat moest ik vorig jaar invullen. Ik kan nu
CrossFit
weer
lezen en fotografie.
Ja,
is mij opgevallen.
Ja, ja, vind ik leuk om te doen. Ja, ja. Ik doe het eigenlijk te weinig, moet ik wel zeggen. Want er komen best wel veel plekken natuurlijk waar ik eigenlijk in principe veel foto's zou kunnen maken. Dus ik ben me ervan bewust dat ik geen topfotograaf ben en daar nog niet genoeg aan doe eigenlijk. Ja.
Hey, maar dus, want als jij zegt het is eigenlijk de off-season, maar dan jij bent echt eigenlijk nog dan een soort klassieke ploegleider die vooral in de koers ploegleider is.
Nou ja, het is
of mijn... ben je, want ik zou zeggen, dit is ook de periode waarin gepland wordt, toch?
Goed, het plannen, daar worden we wel bij betrokken, maar dat is eigenlijk vooral een ander deel van de ploeg die daarover gaat. Ja. Echt de performance managers plus de trainers. Voor de trainers is dit wel een heel belangrijk deel van het seizoen, omdat die weer in een opbouw gaan. Alleen ja, wij hebben gewoon koersen tot en met half oktober.
Ja.
En dan ons echte werk begint inderdaad als de koersen weer beginnen.
Ja.
Hoewel, goed, met de begeleiding van je renners, daar begin je al wel sneller mee natuurlijk. Dus als op het moment dat zij weer beginnen met trainen of fanatieken beginnen met trainen, gaan wij er ook alweer meer mee aan de slag. Ja. Maar het is nu niet zo dat ik omkom in het werk. Dus voor mij voelt het als een rustige periode.
En wanneer begint dan weer zeg maar echt de drukte? Is dat dan gewoon bij de Tour Down Under zo'n beetje?
Nou ja, goed, voor de ploeg die daar naartoe gaat wel. Mijn eerste koers gaat pas eind februari zijn in de ronde van Algarve. Maar daarvoor gaan we al trainingskampen. Wordt het allemaal wel wat intensiever met persoonlijk begeleiden van het aantal renners dat je hebt.
Ja.
Goed, maar dat wat ik zeg, nu valt dat eigenlijk reuze mee. Dus dit beschouw ik altijd als mijn off-season.
Ja, ja, oké. Okay. Hey, we willen eigenlijk met jou in deze podcast even stilstaan bij 2019. Mm-hmm. Ik noemde het net in de intro een shitjaar voor Sunweb.
Ja.
Is dat, beschouw jij dat ook zo?
Ja, goed. Kijk, het is geen succesvol jaar geweest natuurlijk. En, ja. We hebben veel ellendige dingen meegemaakt. En wat je net in je intro aangaf, ook rare valpartijen en een hele ernstige van Edo Maas natuurlijk. Ja. Dat zijn wel dingen die je kan missen in een wielerjaar. Alleen ja, dat is ook een cliché. Het hoort er allemaal wel bij.
Ja. Als jij terugdenkt aan 2019, is er dan één beeld wat bij jou beklijft, zeg maar, waar je over een tijdje terug zult aan de hand waarvan je wat het meest symboliseert wat 2019 voor Sunweb was?
Nou ja, ik heb de Giro natuurlijk gedaan, dus ja. Als ploegleider. En kijk, de valpartij van Tom was erg, hoewel we op dat moment niet wisten hoe erg en wat de nasleep zou zijn.
Ja.
Maar de valpartij van Sam was daar was voor mij wel het beeld dat ja, er bleef zoveel, de pech bleef zo opstapelen dat we uiteindelijk nog maar met vier renners de Giro uitreden. Maar
ja.
Ja, het bleef maar komen. En toen Sam eruit viel, toen hadden we allemaal iets van, ja, dit veel voor erg kan niet zijn. Ja.
Nee, volgens mij hebben jullie bijna een beetje melig ervan.
Nou ja, op een gegeven moment dan...
Ik zag een kop van jou van, ik hou niet meer over.
Nee, maar ja goed, aan de andere kant... je kan er heel erg om treuren. En ik heb gelukkig al eerder in ploegen gewerkt waar je niet misschien dit een heel jaar achter de feiten aanloopt, maar waarin het ook niet allemaal heel lekker liep. En ja, je weet dat ertussen zit. Alleen ja, op het moment dat gebeurt, kijk met Tom, ja, je baalt, want je klassementsrennen valt eruit.
Ja,
en goed, dan ga je doelen, ga je verzetten. En nou, dat was dan voor etappes gaan, maar ja, er bleven maar renners wegvallen. Dus op een gegeven moment aan dan... Ja, je kan je ook niet anders dan melig erover worden. En we zaten één dag, waren nog met vier man in koers. En twee die zaten mee in de ontsnapping. Dus ja, ik bedoel, dat is ook uniek natuurlijk.
Ja.
Want het is nog nooit de ploeg geweest die met de helft van de ploeg zat in de ontsnapping.
Ja.
En het is ook goed dat we eigenlijk wel gewoon altijd positief zijn gebleven. Want we winnen wel de laatste tijdrit met Chad Hara.
Ja,
ja, dat geeft dan wel weer natuurlijk heel veel voldoening. En dat is ook wel een beetje de manier waarop ik erin sta. En ik denk... Ja, wel veel van de coaches bij ons. Van ja, we zitten inderdaad rock bottom, maar
ja.
We moeten ook wel positief blijven en eraan blijven trekken. Want ja, er kan ook maar zomaar iets moois uit de bus vallen weer.
Ja, die Chad Haga tijdrit, was dat jouw hoogtepunt van 2019?
Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik wel zeker. Ja.
Ja.
Maar dat komt omdat je zoveel ellende eigenlijk voorafgaand hebt.
Ja.
En ik zag laatst wat beelden terug op een filmpje. Eigenlijk voor de tijdrit. En ik zag mijn kop daar. En ik leek wel 15 jaar ouder. Joh. Het was echt ik was helemaal afgeleefd. Een grote wal onder mijn ogen. Maar
ja.
Volgens mij als ik dan een foto na de tijdrit zie. Dan zie ik er toch weer uit zoals ik me voel.
Ja.
En,
maar ik kan me voorstellen, de ellende kost natuurlijk ook gewoon superveel
ja,
energie.
Maar het was, ja, dat was ja. Het ook gewoon. Op een gegeven moment weet je niet meer wat je moet zeggen tegen je renners. En
ja,
ook niet meer tegen het personeel. En het personeel wordt naar huis gestuurd, omdat hoe minder renners je overhoudt. Nou goed, je hoeft niet met vier van jeurs te zijn als er maar vier renners zijn. Dus ja, dat was gewoon taai. En dan als je dan de laatste rit wint, dan komt er wel echt heel veel ontlading. Dus dat was zeker wel mijn hoogtepunt.
Ja, cool. Oké. Hey, we gaan straks nog wat uitgebreider terugblikken op 2019 en vooral ook vooruitblikken naar 2020. Maar we hebben natuurlijk altijd een vaste rubriek in de Rode Lantaarn. Ik weet niet of je de Voetbal International wel eens leest.
Nee, nooit. Nee, sorry.
Heb je hem ooit wel eens gelezen?
Ja, ooit wel, ja.
Er staat namelijk altijd een prachtige rubriek in, die heet VI Persoonlijk.
Ja.
En in VI Persoonlijk, dat is zeg maar de rubriek waarin de voetballers altijd 20 vragen krijgen.
Oh, okay.
Bijvoorbeeld naar hun favoriete boek. En dan is het antwoord altijd de ontvoering van Freddy Heineken.
Ja, oké. Okay,
dat is die rubriek.
Ja.
En dat zijn 20 vragen. En wij pakken er altijd een aantal uit om je even wat beter te leren kennen.
Ja.
Dus je mag een getal noemen tussen de 1 en de 20.
7.
7. Uitgaan.
Ja. Oh.
Ja. Is daar tijd voor? Voor een,
Nou ja, goed. Er zijn wel veel weekenden dat ik weg ben natuurlijk. Maar als ik een vrij weekend heb, dan wil ik wel eens naar een concert of een festival gaan.
Ja. Oh ja?
Ja.
En wat voor concerten? Wat voor festivals?
Nou ja, ik hou een beetje van alternatieve muziek. Hoewel ik een dancefeestje ook kan waarderen.
Ja.
Lowlands, Into the Great Wide Open, dat soort
festivals. Oh ja, daar ben jij je te vinden.
Vind ik wel tof, ja. Ja. Dus,
was je daar ook het afgelopen jaar?
Afgelopen jaar niet, want dat was tijdens de Bing Bang Tour.
Oh ja. Slechte planning, zeg.
Heel slecht, ja, maar dat is het. De leukste festivals vallen altijd in de koers. Dus, ja, en dan zit ik altijd op mijn tanden te bijten dat, het, dat andere mensen er wel zijn en ik niet. Maar ja, dat, daar hou ik een beetje van. En ja, concertjes ook vind ik leuk.
Wat is het laatste concertje dat je bezocht hebt?
Mos. Oh, ja. Daar ben ik naartoe geweest in Tivoli. En dat was ontzettend tof. Ja, dat was echt heel erg leuk. Cool. Ja.
En ga je ook wel eens uit met de ploeg? Bijvoorbeeld na die overwinning van Chet Haga?
Ja, dat was wel het plan. Ja. Maar toen na twee wijntjes in het restaurant, toen kwamen we erachter hoe moe we eigenlijk waren. Is er niet meer van gekomen.
Ah, dat is jammer.
Ja, en ik moest de dag daarna moest ik vanuit Verona ook terugrijden naar huis. En,
dat is wel een mooie gelegenheid geweest. Rondje geven was niet duur.
Nee, dat is waar. Ja, dat was wel waar. Ja. Dat had ik wel, nee, dat had ik niet aan gedacht. Maar nee, ik moet zeggen dat ik toen ik ploegleider werd, of toen ik renner was, toen dacht ik altijd, die ploegleiders hebben toch een mooi leven. Want die rijden in de auto erachteraan en dan als ze terugkomen van de koers en drinken ze eerst een biertje aan de bar. En dan s'avonds gaan ze lekker met z'n allen op stap.
Toen dacht je, dit wil ik ook wel.
Wil ik ook wel. Maar dat is er weinig van gekomen. Ik ben altijd echt gesloopt na zo'n dag. Ja. Ja. Dus ik ben niet zo'n stapper in de koers. Nee.
Nee. Eigenlijk, maar je moet ook nog veel aan het werk, toch? S'avonds gewoon tegen.
Ja, dat ook. En je moet gewoon de volgende dag moet je gewoon weer fit zijn. En dat autorijden. Ik dacht altijd van, nou, weet je, dan kost misschien een jaartje om daar een beetje aan gewend te raken. Maar het kost me momenteel al 9 jaar om eraan gewend te raken.
Rij jij zelf ook?
Ja, ik rij altijd zelf. Ja, bijna altijd zelf. In de klassiekers afgelopen jaar niet. Ja. Was ik samen met Mark Reef, andere ploegleider. Die reed en ik.
Het lijkt me echt de helm, man. Dus je zit gewoon zes uur in de auto.
Ja, nou ja, de tijd is niet eens inderdaad zo erg. Want ik rij ook wel, als ik naar San Sebastian moet rijden, dan rij je 1500 kilometer. Of naar de Algarve nog 2 keer zover. Maar dat vind ik niet zo erg. Maar het is vooral inderdaad het heel, heel geconcentreerd zijn. Ja. Dat is uiteindelijk op een moment zelf, merk je daar weinig van. Want het is ook een soort automatisme geworden. Want je ziet wel. Goed, je ziet na al die jaren ervaring en op het moment dat je zelf in het peloton hebt gereden, weet je wel wat renners doen.
Yeah.
Alleen dan moet je toch altijd wel op blijven letten. Maar het is altijd daarna dat ik slaap ook bijna altijd in de bus terug naar het hotel.
Dus yeah. Dat zegt wel wat.
Ja, ik val altijd gelijk in slaap. Ja. Ja.
Het is eigenlijk dat je denkt, slaat er eigenlijk net, dat er niet heel veel meer ongelukken gebeuren altijd met zoveel voertuigen en auto's.
Ja, cruisen. Nou ja, goed, gelukkig zijn de meeste ploegleiders ook echt wel goede chauffeurs en ervaren. En wat ik zeg, je weet wel wat het peloton doet of hoe renners bewegen. Maar daarom, dat stappen in de koers, dat hou ik altijd op een laag pitje. Want ik weet.
Maar ik zit niet in één keer te denken. Of bij vrachtwagenchauffeurs zouden we het belachelijk vinden dat ze zo lang achter elkaar moeten rijden. Toch?
Ja.
Die moeten regelmatig pauzeren. En
ja,
zo.
Ja.
Het kan toch eigenlijk gewoon niet dat je 6 uur lang geconcentreerd bent?
Nee, ja, eigenlijk. Kijk, er zitten gelukkig in de koers ook wel momenten dat het eventjes rustig gaat, natuurlijk. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant.
Ja, maar dan staan er nog steeds toeschouwers langs de kant die ook onvoorspelbaar zijn.
Ja. Ja. Nou, dat vond ik dit jaar het ergste in Roubaix. Toen zat ik ernaast. Ja. Toen zag ik pas hoe gevaarlijk het was met al die toeschouwers.
Ja.
Ik zat echt af en toe. Ja. Zat ik gewoon, was ik aan het wegduiken. Terwijl slaat natuurlijk nergens op. Maar,
Het zijn ook nogal snelheden waarmee je er overheen.
Ja, ook. Je moet veel uitwijkmanoeuvres maken. En het is best wel. Het is gewoon heel hectisch. Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En wat doe je eigenlijk als je moet plassen?
Dan stop ik gewoon. Goed. Ja, je, kijk. Helemaal niet om ze af te vallen. Want kijk wat er in de Giro gebeurt met Jan Boven en Ardy Engels. Ja, wij moeten ook plassen. Ja, op een gegeven moment dan.
Ja.
Ik zit ook wel eens in de
je
koers.
Je kunt het zo lang inhouden.
Ja, inderdaad. Dat ik ook wel eens in de koers. Dat ik denk,
in de NS, bij de NS had je toch van die plaszakken?
Ja, nee. Ja, misschien dat dat.
Toen ze die sprinters zonder toiletten hadden.
Ja, precies. Ja, misschien wel dat
voor,
dat.
Voor in de koers.
Ja. Nou ja, ik heb altijd. Ik zorg altijd dat ik voor de laatste 50 kilometer. Dan drink ik niks meer daarna. En dan ben ik geweest. En dan hoop ik dat ik het tot de finish volhoud. Ja.
Okay. Ja. We hadden het eigenlijk over uitgaan.
Ja, ja. Nou,
van uitgaan naar plassen.
Mooi bruggetje. Ja.
Nog een getal mag je noemen. Het is de 21.
14.
Auto. Nou ja, daar hebben we het eigenlijk over gehad.
Ja. Oh, wat ik rij gewoon als in mijn werk. Ja, of, ja nou ja, goed. Ja. Moet je merk weten? Of,
ja, waar rij je in?
Een Skoda Superb.
Oh ja.
Een hele fijne auto.
Skoda is er ook jullie...
Sponsor. Hè?
Ja.
Ja,
ja,
nu... ja dat is de auto van de ploeg, hè?
Ja, ja.
Zelf heb ik een andere auto. Maar,
Okay.
Maar, nee.
Een Ferrari.
Nee, ik geef echt heel weinig om auto's. Okay. Ik heb een Volkswagen Caddy Maxi.
Okay. Lekker praste
fiets in. Ja,
okay. Ja, die auto is ook meer een vraag voor voetballers natuurlijk.
Ja, dat, ja en voor Dylan Groenewegen.
En voor Dylan Groenewegen.
Een witte Porsche. Ja. Heb je hem gezien? De witte Porsche van Dylan Groenewegen.
Ik heb het gehoord, ja, maar ik heb hem niet gezien. Ja, maar nogmaals, ik geef echt helemaal niks om auto's. Dus het interesseert me helemaal niet wie.
Maar Dylan wel.
Wie met wat. Ja, nee, Dylan wel. Maar ja, die heeft ook geld voor genoeg voor om te betalen. Dat heb ik ook niet. Dus.
Okay. Volgende nummer.
Even kijken hoor. Doe maar 9.
Tijdschriften/kranten.
Wat lees je graag? Ik heb een abonnement gehad op de Trouw. Heel lang.
Voor een stukje verdieping.
Ja, dat liet ik me inlullen tijdens een wandeling door het centrum van Utrecht. Ik ben zo iemand die heel slecht nee kan zeggen tegen dat soort mensen. Ja. En dan in één keer een weekendabonnement op de Trouw heb. Ja, goed. En ik ben een weekend nooit thuis. Dus ze lagen gewoon opgestapeld thuis. Dus tijdschriften. Ik lees eigenlijk geen tijdschriften. Oké. Okay. Nee.
Hey, wat voor wielermedia neem je eigenlijk tot je? Ik ben wel benieuwd. Als je zeg maar zo in het peloton zit, waar haal je nieuws vandaan dan?
Het meeste van Wielerflits, van de app.
Ja. Yeah.
Daar lees ik het meeste dingetje op. Maar voor de rest, er gaat heel slecht klinken, maar niet zoveel.
Yeah.
Ik heb geen social media.
Yeah.
Ik kijk daar ook heel weinig op.
Ja, je laatste Twitterbericht was in 2015.
Ja, dat was mijn comeback, want ik heb wel lang getwitterd.
Ja.
Alleen dat ging ook een beetje tegenwerken. En dat werd ik.
Waarom ging dat tegenwerken?
Ja, ik was toen heel. Ik was jong en vol met woede. En, dus ik ging allemaal. Ik schopte toen nog overal tegenaan. En dat vond ik een fijne.
Je was uitgesproken.
Ja, dat vond ik toen een hele fijne attitude. En alleen dat paste helemaal niet zo goed bij mij. En op een gegeven moment toen. Het werd ook wel verslavend, want je. Ik vond zelf dat ik wel met een kwinkslag twitterde, of met humor. En dat kon niet iedereen begrijpen. Dus daar kreeg ik dan ook weer haters. En daar kon ik niet zo goed mee omgaan. En op een gegeven moment wordt het verslavend natuurlijk. En toen dacht ik, nou, ik moet hier niks meer mee te maken hebben. Toen ben ik nog, volgens mij een keer door Bas van Het Is Koers, eigenlijk gedwongen om een comeback te maken.
Ja.
Liep volledig fout.
Brandweerman Bas.
Toen ben ik ermee gestopt.
Dus, ja, want je hebt ook nog wel dingen voor Het Is Koers geschreven, toch?
Ja, heb ik ook nog wel gedaan. En ik heb nog Tijd voor de Wielerrevue heb ik columns geschreven. Maar die
dat doe, je helemaal, doe je dat helemaal niet meer? Zelf
nee,
schrijven ook.
Nee, ik schrijf eigenlijk.
Het waren beste.
Ja, maar leuk. Goede
column. Nou, ja, dankjewel. Maar dat doe ik eigenlijk weinig. Ik moet van zeggen, met Wielerrevue, dat heb ik heel lang gedaan. En in één keer toen kreeg ik geen mails meer dat de deadline verstreken waren. toen dacht ik, nou, ik zal er wel uit liggen. Dus daar heb ik verder ook nooit meer iets van gehoord. Maar,
echt?
Ja,
dat gewoon
echt,
ook niet even een belletje van joh.
Nee, helemaal niks. Nee, echt schandalig. Ja, dat heb ik echt een jaar of 7 of 8 gedaan, denk ik.
Dat meen je niet.
Ja, echt. En toen heb ik Bram Tankink op. En toen in één keer, ze stuurde altijd van, denk je aan de deadline? Want dat was altijd mijn dingetje.
En, je bent gewoon geghost door Wieler.
Dus hoef je dit niet uit te knippen. Dat mogen ze best weten.
Okay.
Ja.
Heel goed.
Maar bij Het Is Koers altijd een plek voor je, hoor.
Ja, daarom. Dus, maar dat je doet het. Maar
je stukken lazen ook alsof je het leuk vond om te schrijven.
Ja, vond ik ook. Ja, vond ik ook leuk om te doen. Ik heb toen tijdens de Giro heb ik ook. Toen ik bij. Omega Pharma Lotto reed. Toen heb ik ook elke dag zo'n dagboek bijgehouden.
Ja.
Ja, vond ik hartstikke leuk om te doen.
Ja, maar dat doe je nu helemaal niet meer?
Nee, eigenlijk niet. Zou misschien wel weer een beetje op moeten.
Ja, want je zou zeggen, je maakt zeker het afgelopen seizoen, stel dat je daar een dagboekje bij hebt.
Ja, dan is het wel leuk natuurlijk. Ja. Nee, dat is waar. Ja.
Misschien moet het voor, misschien moet het voor 2020 gewoon afspreken. Ja. Gewoon een beetje bijhouden wat er gebeurt.
Ja, misschien is dat wel een goeie. Ja. Het zou niet slecht zijn als ik dat zou doen.
Oké. Hey, wij gaan, mogen wij ook nog een getal?
Ja, natuurlijk.
Daar hebben we eentje die we vast altijd doen. Jeugdidolen.
Oeh. Had je die?
Ik was wel... toen ik net begon met wielrennen was Indurain mijn idool. En toen later ben ik meer naar de rocksterren gegaan. Dus als ik echt één iemand moet noemen, is het Jim Morrison. Ja, dat is echt...
Ja, want dat vond ik ook...
Van COVID is het, Jim.
ja, precies. Ja, nee, muziek heeft altijd wel heel belangrijk...
Het gerucht gaat dat je grote droom is om drummer te worden en op te treden op Glastonbury.
Ja, dat lijkt me echt zo
Zit
tof.
Zit het er nog in?
Nee, nee, ik heb totaal geen ritme. Ik zit altijd te drummen in de auto.
Dat is vrij cruciaal voor
ja,
het drummen.
Ja. Ja, ik zit altijd mee te drummen in de auto en denk ik ben echt heel waardeloos. Dus gaat me nooit lukken. Maar het zou wel, ja, als ik dat ooit zou had kunnen bereiken, dan was dat
ja,
mijn grootste
echt serieus. Liever dan een nog betere renner te zijn geweest dan je was? Met de glorieuze overwinningen en zo?
Ja, ik denk dat voor een... Gewoon een veld vol met mensen spelen.
Ja.
Maar wel echt in een goede band natuurlijk. Dat nog een magischer gevoel is dan een koers winnen, denk ik hoor.
Ja.
Maar goed, ik zal het nooit weten. Want ik ram dus op het dashboard voor mijn auto. Dan blijft het bij. Ja.
Ik was in de voorbereiding op deze podcast natuurlijk eventjes allemaal oude stukken aan het lezen en zo. Mm. Over jou en over je carrière. En toen zag ik in één keer, je hebt gewoon de duo tijdrit met Bradley Wiggins gewonnen.
Ja, dat is mijn 15 minutes of fame.
Was dat, was dat de grootste overwinning uit je carrière eigenlijk?
Ik heb ook de proloog in de Neko Tour gewonnen.
Maar vind je die belangrijker dan...
Ja, die deed ik in mijn eentje. Ja, ik zeg altijd dat ik anderhalve koers heb gewonnen.
Ja. Want ik heb het echt
te danken aan Wiggins. Dat heb ik echt.
Want hij was jouw ploegmaat bij Cofidis.
Bij Cofidis, ja. En ik won, dat was in 2007. Dus ik won dat jaar... Of eigenlijk in augustus won ik de proloog in de Eneco Tour.
Ja.
En vlak daarvoor was ik tweede geworden op het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Achter Stef Clement.
Ah ja.
En die... Daarna had ik eigenlijk niet zo heel veel koersen meer voor Cofidis. Want ik had toen besloten om naar Rabobank te gaan.
Ja.
Tenminste, ik had besloten. Zij wilde mij hebben. En ik vond het ook wel heel tof. Ja. Niet dat ik zomaar aan kon kloppen. Maar goed, dus, en dat was in de Eneco Tour dat rondkwam. Dus daarna kreeg ik niet zoveel koersen meer van Cofidis. Dus mijn seizoen zat er eigenlijk een beetje op na de Eneco Tour.
Ja.
En... ja, de Duo Normand was de laatste voorbereiding op het WK. Dus dat was ongeveer anderhalf maand verder, denk ik.
Ja.
En Bradley was daar dus echt in volle voorbereiding. En ik was al aan mijn off-season bezig.
Ja.
En toen Bradley zou met Sylvain Chavanel rijden. En die,
ook geen koekenbakken.
Ook geen koekenbakken, maar die wilde niet of die kon niet. Of die had iets anders te doen. En toen belden ze mij nog op of ik kwam of we wilden komen. Ze dachten, nou ja, hoe erg kan het zijn.
Want ze dachten, hij kan ook wel tijd rijden.
Ja, precies. En ik dacht, nou, hoe erg kan het zijn.
Met een beetje mazzel kan hij in het wiel hangen.
Ja, het was verschrikkelijk. Verschrikkelijke dag.
Ja?
Ja, echt. Ja, het was 55 kilometer. Ik denk dat ik 25 kilometer fatsoenlijk heb over kunnen nemen. En toen heb ik 30 kilometer in zijn wiel gehangen. En echt alleen maar op elk klimmetje ho, rustig.
Ja,
echt. Het was verschrikkelijk. Echt, ik ben er nooit zo kapot over de finish gekomen. We wonnen geloof ik wel met 2,5 minuut voorsprong op...
Dus dat ook prima nog iets rustiger
gekund. Ja, voor mij had het heel veel rustiger gekund. Want ik stond echt de kokhals op het podium. Het was echt verschrikkelijk. Ja. Nee, dat was niet leuk.
Maar bizar, maar dat was dus voor zijn sky-tijd van Wiggins.
Ja. Ja. Ben je daarna de kroeg in gegaan met Bradley?
Nee. Dat was nog het ergste eigenlijk. Want dat was dus in Normandië. Vandaar de naam. En daar moest ik met mijn eigen auto naartoe rijden, weet ik nog. Wij kwamen de avond van tevoren aan. Dat is ook een eindrijden natuurlijk vanaf waar ik toen woonde. We kwamen de avond van tevoren aan. Die dag daarna de tijdrit gedaan. En toen moest ik s'avonds nog terugrijden. En toen hadden we wel...
Ze hadden ons behoerd om een hotel te regelen.
Ja.
Echt?
Ja. God, wij konden gewoon weer vertrekken. Maar wij hadden op het podium...
Zelfs niet zo'n Formule 1...
Nee, eigenlijk niks. Nee, het was echt heel raar. Maar wij wonnen onze lengte in Cedar.
Oh, dus
dat was wel tof.
Je lengte in Cedar?
Ja, dus als je ooit misschien een keer een foto kan terugvinden op internet... dan zie je Bradley en mij staan naast gewoon 6-7 dozen vol met Cedar.
Oh, zo.
Alleen daar heb ik nooit meer iets van gezien. Die hebben ze gewoon ingeladen en zijn ze weggereden. En,
dat is voor de mechanicien.
Ja, waarschijnlijk. Ja.
Bradley kennende heeft hij er nog wel zaak van gemaakt.
Ik ben er niet hard genoeg achteraan gegaan. Ik heb ze nooit meer gezien. Maar, ja,
nee, wel bijzonder ook wel met terugwerkende kracht. Zeg maar, als je weet waar de carrière van Wiggins daarna naartoe ging. Zeg,
is
het wel bijzonder dat je dat met elkaar gedeeld hebt.
Toch? Nou, en het is grappig dat het best wel vaak wordt aangehaald. Toen Bradley voor het eerst de Tour won.
Ja.
Weet ik nog dat ik werd gebeld omdat ik met Bradley Wiggins die tijd had gedaan. Dus verder helemaal niks mee te maken dat hij de Tour won. Maar dat was dan heel bijzonder.
Het is wel een goed verhaal voor feestjes, toch? En dat je gewoon altijd anekdoten kunt vertellen hoe je 25 kilometer lang in het wiel van Wiggins
gestorven. Het was verschrikkelijk. En hij reed zo hard. Dus ik dacht echt, ik was ook heilig van overtuigd dat hij wereldkampioen zou worden. Want dat was denk ik toen in Stuttgart, kan dat?
Dat zou kunnen, ja.
Denk het wel.
Was het 2007?
7.
voor?
Poeh. Het was in Duitsland, want Stef
dus hier hebben Jonne voor.
Stef Clement die werd derde toen. Ja. Nou, Bradley zei na de duo normaal van ja, als ik niet op podium eindig, dan eet ik mijn schoenen op. Mm-hmm. Ja, hij werd achtste, denk ik.
Dus echt?
Het was echt van ja. En ik kon gewoon niet geloven dat mijn zeven man harder reed dan hij.
Ja,
waanzin.
Ja. Ik zat tijdens dat WK was nog aan het herstellen.
Dat was natuurlijk ook wel een bijzondere periode in het wielrennen misschien in dat opzicht.
Ja, dat ook. Ja. En Bradley was natuurlijk nog helemaal niet de ronde rennen. Die later werd geworden. Ja.
Maar hebben we het nou over je jeugdidool gehad of niet?
Jim Morrison.
Ah ja, Jim Morrison.
Ja, dan ga ik voor Jim Morrison. Ja, dat leuk. Vind ik. Ik vind dat gewoon een geweldig verhaal. En geweldige muziek. En daar heb ik wel affiniteit mee.
Mooie keuze.
Ja.
Hey, dus die duo normaal, heet het, toch?
Ja.
Ja, en de Eneco Tour, het hoogtepunt denk ik als wielrenner dan, zou ik zeggen, toch? Of zou je nog iets
zeggen? Ja, weet je, ja, kijk, ik heb niet echt dat de duo normaal is, niet echt een hoogtepunt voor mij.
Wel.
Vind ik altijd, schaam me er ook wel een klein beetje voor, maar Eneco Tour wel natuurlijk. Maar ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik de Giro's rijden. Vond ik ook wel echt een hoogtepunt. Ja. Dat was totaal, kwam ik nergens erin voor. Maar ik vond het wel mooi dat ik daar heb gereden, dat ik hem uit heb gereden en gewoon alles eromheen. Dat vond ik, te gek. Ja. Ja. Dus dat is wel.
Het is ook gewoon het hoogste podium voor een profrenner.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dat is eigenlijk wel het hoogtepunt uit mijn wielercarrière geweest. Ja. Ja. Ja.
Hey, uit je ploegleiderscarrière, wat zou je dan als hoogtepunt noemen?
Ja, dat heb ik best wel vaak die vraag ook gekregen. En ik, in mijn eerste jaar als ploegleider, toen won ik...
Dat was bij Lotto, toch?
Ja, was bij Lotto.
Ja.
Tweede
Lotto
jaar
Belisol,
trouwens.
Of Lotto, hoe heette ze toen?
Ja, ze heette toen Omega Pharma Lotto. Oh, ja. Dat was dat wonderjaar van Gilbert.
Ja, precies. Ja,
en daar ben ik wel vaak bij geweest bij koersen die hij won.
Toen won hij echt alles.
Ja, toen won hij echt alles, ja. En... maar het tweede jaar, toen was hij natuurlijk weg. En toen wonnen we met Johnny Meersman een rit in Parijs-Nice.
Ja.
En dat is eigenlijk gevoelsmatig nog steeds de mooiste koers die ik heb gewonnen. En dat is helemaal niet...
En waarom dan?
Ja, ja ik had iets met hem en hij iets met mij. Verder niks raars, maar gewoon we hadden een goede klik. En... ja, we gingen ook niet met een hele bijzondere ploeg daar naartoe. Ik had gewoon heel veel... ik geloofde heel erg in hem. En hij had veel aan mijn manier van coachen. En we hebben toen echt op voorprijs niet gezegd... Oké, die etappe, daar gaan we er gewoon vol voor. En ja, uiteindelijk lukte dat. En dat was echt... Dat is
op
wel
wat voor manier won je?
Hij won de sprint van een klein groepje. Ja, we hebben gewoon de hele week zijn we daar gewoon van... Nou, zo gaan we het aanpakken, dit gaan we doen met de ploeg.
Dat is het moment waar ik moet
vertellen. Ja, en voor hem was dat ook volgens mij zijn eerste echt grote overwinning toen bij de profs. En gevoelsmatig is dat voor mij wel een van de mooiste overwinningen.
Omdat ook omdat je daar als ploegleider meest aan toe kon voegen.
Ja.
Gilbert
ja.
was natuurlijk eigenlijk al zo goed.
Dat is heel makkelijk ploegleiden. Ja. Dat was gewoon zeggen tegen de rest van de ploeg. Zet hem af bij de laatste heuvel en dan komt het wel goed.
Ja.
En er was niet zo, er waren hele mooie overwinningen bij. Maar dat was niet... Ja, dat was niet...
Geen hogere wiskunde.
Nee. En nou is niet altijd ploegleider... ploegleider zijn hoge wiskunde. Want heel vaak kan je er niet zo heel veel aan doen. Maar toen had ik echt het gevoel van... ja, we hebben echt samen naar iets toegewerkt. En hij maakte het ook af. En dat was echt, echt een bijzonder moment. Ja.
Okay.
Spreek je hem nog wel eens? Want hij is op een moeizame manier gestopt, toch? Hartritmestoornissen?
Hij had hartritmestoornissen. Ja. En nee, ik spreek hem eigenlijk niet zo veel. Heel af en toe eens een keer een berichtje of zo. Maar voor de rest... maar goed, dat is ook natuurlijk een beetje in het wiel. En hij werkt met zoveel mensen samen... Heel veel vrienden hou je er ook niet aan over. En het is nou ook niet zo dat ik daar heel erg achteraan ga om contacten te onderhouden. Maar
dus je hebt natuurlijk ook gewoon de waan van de dag voortdurend.
En uiteindelijk
met het nu bezig.
Ja, precies. En uiteindelijk weet je hecht je op een bepaalde manier wel aan renners. Alleen daar kan je ook niet te diep in gaan. Want je weet nooit of ze nou het volgend jaar nog steeds bij je rijden. En dan, dus daar hou ik ook altijd wel een beetje afstand van. Maar dat vond ik wel een van de mooiste overwinningen. Ja,
het is misschien ook aan het einde van je... Carrie, als je stopt, dat er dan kijkt wie er dan overblijft of wie dan
heel
graag nog terug wil
zien. Ja, weinig mensen hoor. Ja, ja. Echt.
Geen echte vrienden in de peloton of.
Nou ja, Karsten Koon is een hele goede vriend van mij. Ja. Dus die en dat is ook heel raar gegaan, want dat is echt pas na dat we allebei gestopt waren.
Mm-hmm.
Mathieu Heijboer, goede vriend. Ja, voor de rest, ja, met Jos van Emden heb ik af en toe nog wel eens contact. Maar daar houdt het ook wel een beetje bij op. Ja. Het is ook niet... Ja, wat ik zeg, dat is, zo werkt het ook een beetje.
Ja. Dat is ook niet zo goed.
Hey, en je dieptepunt als ploegleider lijkt me redelijk makkelijk te voorspellen.
Ja, de dood van Michael Golaerts. Ja, ja, dat was echt... dat is veruit het diepste punt geweest, ja.
Je hebt daar, hoef je daar niet uitgebreid bij stil te staan. Je hebt daar prachtig over verteld, vond ik, bij je in het interview.
Ja, dankjewel.
Dat was echt, ik vond dat echt een hele mooie uitzending.
Ja.
Dus ik raad iedereen aan om die vooral te luisteren. En dus, maar wat ik wel benieuwd naar ben, is, want we zijn nu bijna, nou ja, het is in de volgende Parijs-Roubaix twee jaar verder.
Ja, ja.
Als je daar nu over nadenkt en nu op terugkijkt, zeg maar, hoe sta je daar nu in? Of wat?
Ja,
zijn je gevoelens veranderd, zeg maar?
Nou, ik heb wel lang rondgelopen met schuldgevoel. Dat heb ik denk toen ook in die podcast uitgelegd, dat ik de beslissing of je bij hem blijft of terug de koers in gaat. Ja. Of dat nou de juiste beslissing is geweest, dat heb ik toch wel lang mee rondgelopen. Ja, nou goed, of dat de juiste beslissing is geweest. En ik denk dat ik goed gehandeld heb. Maar dat is wel af en toe een vraag die nog steeds wel bij me opkomt.
Ja.
En voor de rest zijn mijn gevoelens veranderd. Kijk, een cliché, tijd heelt alle wonden. Dus uiteindelijk gaat het steeds verder in je achterhoofd zitten natuurlijk. En het is ook niet... Het is zeker niet dat ik er dagelijks mee bezig ben. Alleen, ja, er zijn wel momenten in de koers of valpartijen die je ziet dat je toch eventjes wordt teruggeworpen natuurlijk. En ik moet zeggen, de afgelopen Parijs-Roubaix die ik dan weer heb gedaan, vond ik wel emotioneel.
Ja,
ik vond de aanloop daar naartoe en we kwamen langs dat monument gereden van Michael Golaerts in tegenovergestelde richting, maar dat greep me wel echt bij mijn keel. En ja, wat ik net zei, ik zat nou naast een andere ploegleider in plaats van dat ik zelf reed. Want tijdens die editie met Michael Golaerts reed ik zelf.
Ja,
en nu zag ik pas echt wat een hoop gekken er langs de kant staan. Mm-hmm. En wat een hoop andere ongelukken er zouden kunnen gebeuren. Gewoon mensen die met hun kind voorover op zo'n kasseistrook staan geleund om te kijken naar de renners, waar je dan met je spiegel centimeters vandaan langs afscheert en zo. En dan daar had ik het een beetje kwaad in die koers.
Ja, dat snap ik goed. Ik kan me ook voorstellen dat het best wel... Het is natuurlijk zo'n rollercoaster, dat hele wielercircus. Dus dendert maar voort de hele tijd.
Ja.
Dus ik kan me ook voorstellen dat er is ook denk ik weinig tijd om stil te staan bij dat soort dingen of dat soort momenten.
Nou, dat ook. Hoewel ik toen na Parijs-Roubaix wel eventjes een paar weken geen koers heb gedaan. Dat was sowieso al gepland, maar dat kwam ook wel goed uit.
Ja.
Alleen gewoon het moment in de koers zelf al was al een achtbaan. Door op het moment dat je besluit terug de koers in te gaan.
Ja,
dan zit je inderdaad weer in de waan van de dag met iemand die nog, waarvan je nog hoopt dat hij voor de overwinning mee gaat doen. Met Wout van Aert.
Ja.
Ja, dat was gewoon een hele rare dag. Omdat je de ene moment dan beantwoord je een telefoontje van de dokter van hij wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. En op het volgende moment zit je in je communicatie te praten van volgende strook komt eraan. We gaan er nog voor. Dat is gewoon heel raar. Je bent je zit de hele tijd op... Ben je op twee gedachten aan het hinken. En dat valt allemaal weg op het moment dat je over het finish komt. Ja. Maar... dat maakt het wel een emotionele dag. Ja. Ja,
maar die rollercoaster is natuurlijk ook... Want die ploeg die stopte, zeg maar. Mm. Jij ging iets anders doen. Nou, die hele ploeg viel eigenlijk uit elkaar. Ja. Ging alle kanten op.
Ja.
Dat is natuurlijk ook heel gek. Dus bestaat dat, zeg maar, dat bestaat dan in één keer ook niet meer. Weet je?
Nee.
De context waarin dit allemaal gebeurd is, is gewoon weg.
Ja, en kijk, en eerlijk gezegd is... Wat ik net zeg, dit is ook niet meer dagelijks in je hoofd. In het begin wel. En op een gegeven moment heb dat weg. En... ik heb nog wel contact met die ouders en ik ben er vorig jaar ook nog geweest tijdens het voorseizoen. Ja. Die zitten daar nog middenin. En dan als je dan daar vandaan komt en naar jezelf kijkt,
anders,
dan denk je van maar er zijn ook hele periodes ik er helemaal niet aan denk.
Ja.
En nou zag ik toevallig afgelopen week een stukje van de ronde 102, de documentaire.
Ja.
Over.
Ja.
Daar kwam Michael in voor. En dan heb je in één keer... jeetje, dat is straks alweer 2 jaar geleden.
Man. Ja, bizar, hè?
Gaat het snel, ja. En dat is... maar goed, het is ook goed dat je er niet zo lang bij stil blijft staan natuurlijk. Omdat je...
Ja, nee, maar ik kan
anders
me
zou je ook je...
Ja. Ook met zijn voormalig... Dus bijvoorbeeld met Wout van Aert. Weet je, ik kan me heel goed nog herinneren hoe... ook hoe ontdaan en dan zeg maar in de ergste zin des woords gewoon hij voor de camera stond.
Ja, een soort,
ik kan me voorstellen dat ook een soort dat het ook een soort band schept tussen alle mensen die daarbij betrokken waren of zo.
Ja, kijk, dat is je maakt wel iets mee wat heel veel mensen niet meemaken natuurlijk als ploeg zijn. Alleen heel cru gezegd heeft dat uiteindelijk niet heel veel anders opgeleverd tussen ons of mij, mijn band met die renners of die band met. Je maakt iets mee wat
het blijft wat allemaal voor iedereen een soort individuele.
Ja, precies. Alleen iedereen verwerkt het ook op zijn eigen manier. En dat zag je ook al wel heel goed in de ploeg zelf. Op het moment dat je hebt renners die daar heel erg motivatie uitputten. En dan denken van, nou, ik ga er alles voor geven om de koers erin te vliegen. En eentje voor Michael te winnen. En je had er die werden er heel apathisch van. En die reden een beetje achterin de koers. En die konden hun gedachten niet meer verzetten. Dus
Is zo'n moment dan, wat je zegt, af en toe zijn er van die momenten dat dan terugkomt. Dan natuurlijk het afgelopen jaar met, het dodelijke ongeval met Björg Lambrecht bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook, en in de intro had ik het al even over Edo, Maas. Zijn dat dan momenten waarvan je denkt van waar je dan weer terug bent in die wereld? Of zo?
Inderdaad.
Edo is gelukkig, is niet fataal afgelopen, maar heel toch, ernstig.
Het zijn inderdaad die valpartijen. Hoewel het hoeft niet, soms dan gebeurt er in de koers ook wat of er ligt iemand slecht bij. Afgelopen jaar toen in Parijs-Nice viel Michael Matthews naast mijn auto.
Ja.
En 30 kilometer later viel Martijn Tusveld. Die viel als een donder eruit. Ja. Daar was ik ook bij.
En, dat was ook heftig.
Ja, dat was echt verschrikkelijk. Dan toen Michael viel, die lag ook gelijk stil. En er gebeurde helemaal niks. En dacht, het gaat me toch niet weer overkomen.
Ja.
Super egoïstisch natuurlijk dat je dat eerst denkt. Maar en die kwam gelukkig bij. Dat
vind je heel gek hoor.
Daarna viel Martijn Tusveld en die viel al zijn tanden eruit. En dat zijn echt verschrikkelijke momenten. Ja. Ja. En dan word je inderdaad alweer teruggeworpen naartoe. En ook de manier waarop je er hoopt mee om te gaan natuurlijk. Ja. Na de dood van Michael, ik heb wel veel nagedacht over hoe ik heb gehandeld en de manier waarop. En ook bijvoorbeeld het nieuws brengen naar renners. Of ik dat op een goede manier heb gedaan. Dus ook vlak daarna. Ik heb toen niks gezegd in de radio tijdens de koers. Wat ik overigens nog steeds een hele goede beslissing van mezelf vond. Maar een paar dagen later stond er een artikel in een Belgische krant waarin Marc Sergeant dan zei van, ik had het altijd gezegd. Want je moet altijd eerlijk zijn tegen renners. En dan denk je weet het gewoon niet als je het zelf niet meemaakt. Nee.
Ik vond als ik één ding mij bij is gebleven, en ik weet niet hoe jij dat vond, John. Want ik weet nog dat wij het hadden over die uitzending van in het wiel, waar je nou over vertelde. Als ik één ding vond, dan dacht ik, je bent eigenlijk gewoon nog te hard voor jezelf.
Ja,
want je hebt het volgens mij in alles waar je controle over had. En weet je wel, in the heat of the moment beslissingen nemen. En zo, volgens mij had je het niet heel veel beter kunnen doen dan wat je gedaan hebt.
Dat denk ik uiteindelijk ook niet. Ik denk dat ik op een goede manier heb gehandeld. Alleen, zo'n valpartij als met Michael Matthews. Dan zit je wel even in de auto. Oké, wat ga ik nu zeggen tegen de renners? Ja. En dan gaat het toch door je hoofd van, die ene ploegleider zegt, je moet altijd eerlijk zijn. Ja, ik ga niet zeggen, ik zeg dan hij is gevallen.
Ja. Ja.
Niet wat er allemaal is gebeurd.
Nee, en daarmee vertel je natuurlijk ook geen leugens.
Nee, precies.
Je zegt gewoon dat.
Dat lijkt me inderdaad.
Laten we wel weten, meer wist je ook niet eigenlijk.
Nee,
dan dat het gevallen was en dat het wel ernstig was.
Ja,
maar
ik zou dat heb ik ook in die podcast. Als iemand zijn been zou breken, zou ik het ook niet zeggen.
Nee.
Want
dan
denk ik ook wel vaak terug, wat zou ik willen horen?
Ja.
Ik zou echt verlammen als ik hoor een ploegmaat heeft zijn been gebroken.
Ja.
Dat zou volgens mij veel gevaarlijker zijn om dat te zeggen.
Ja.
Maar goed, dat zijn wel momenten inderdaad dat je daar weer aan terugdenkt. Ja.
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 Okay.
Ik werd gisteren in de kroeg aangesproken door een meisje.
Die, wat leuk voor jou.
Ja, zeker. Die,
vertel ons meer, jongen.
Die bleek dus fan te zijn van de Roland Lantaarn.
Ja.
En die sprak me daarop aan, samen met een vriend van haar. En zij gaf daar haar afstudeerfeest. Dus ik vroeg, waar ben je in afgestudeerd? Die bleek tandarts te zijn. En die had Martijn Tusveld onder het mes gehad.
Echt waar?
Ja.
Zo.
Wow. Ja.
Nou,
wat een toeval.
Dan heeft ze veel werk gehad.
Zeker, ja. Ja, 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 ja ze is nu rijk.
Daar heeft ze scriptie over geschreven.
Ja, mooi.
Ja. Ja. Nee, kun je daar iets meer over vertellen? Wat was de situatie die ze aantrof?
Gatenkaas. Mm. het was een ravage, maar...
Die arme jongen heeft gewoon alleen maar vloeibaar voedsel kunnen eten heel lang.
Zo, ja. Maar het gaat inmiddels wel weer erg goed met hem.
Ja. Ja.
Het een goede Tour Guangxi gereden.
Ja. Ja, en een goede Vuelta.
Ja.
Ja. Nou ja, het is ja, daar was ik dus ook bij. Ja, dat is echt. Dat was al mijn grootste nachtmerrie als renner.
Ja.
Dat ik me op mijn tanden zou vallen.
Ja, ja.
Ja. Verschrikkelijk. En hij viel ongeveer op al zijn tanden. Ja.
Goh, maar het is netjes gefixt, toch?
Nou, er is nog wel wat werk volgens mij, hoor.
Ja, maar ja, het kan netjes.
Niet om jouw café date af te vallen hier. Maar nee. Volgens mij moet er nog wel steeds wat werk gedaan worden. Want het was wel echt overal breuken. En,
ja. Goed, hey, maar toch even over 2019 Sunweb. Dus we hadden het al over het shitjaar en bewogen jaar en zo, dat soort dingen.
Mm-hmm.
Beschouw jij het ook als dus echt als zodanig? Dus dit was echt. Dit was
ja, weet je, kijk, het is een bewogen jaar. Ik. Natuurlijk win je liever 50 koersen, net als het
lotto. Het waren er 9 of zo, toch?
Ja, ja.
Dat is echt wel weinig.
Dat is echt wel heel weinig, inderdaad. Ja, nou ja, goed, dat is niet je doel voorafgaand aan het seizoen.
Ja.
Alleen, wat ik zeg, het is uiteindelijk hoe je daarmee omgaat.
Wat is jouw analyse over 2019 bij Sunweb? Zeg maar? Wat ging er mis? Of wat is er...
Nou, ik denk dat er gewoon... dat er heel veel mis ging. Kijk, uiteindelijk begonnen we het seizoen best wel voortvarend.
Kees Bol.
Kees Bol. In de Algarve werden we tweede met Søren Andersen. Maar werden een paar van onze belangrijkste renners werden ook ziek. Dus in de klassiekers kwamen we al niet echt aan te pas. Ja, en dat merk je toch wel in het huidige wielrennen ook. En dat is, of, het is niet alleen het huidige wielrennen. Dat is natuurlijk vroeger ook. Je moet gewoon zo snel mogelijk een overwinning hebben gepakt. Want dan ga je lekkerder naar het openingsweekend. Dan ga je lekkerder die andere koers daarna. En dan op een gegeven moment dat je, als je daar achteraan aan het lopen bent.
Ja.
Ja, dan is dat dan best wel moeilijk om daar uit te komen. En het jaar dat ik bij Omega Pharma Lotto werkte. Toen, wij hadden het ook altijd heel moeilijk in het voorseizoen.
Mm-hmm.
We wonnen ook helemaal niks. Het is ook een jaar geweest dat we volgens mij in mei pas de eerste koers wonnen. En dat zit er soms bij. Nou ja, goed, dan heb je de valpartij van Tom. Het probleem van Sam. Michael die er allemaal overal net niet aan te pas komt en zo.
Ja.
Søren die niet zijn niveau haalt van het jaar daarvoor.
Mm-hmm.
Ja, alles meegenomen. Ja, moet je dan op renners gaan hopen die nog eigenlijk onervaren zijn. Zoals Kees Bol, maar die dan wel een beetje de meubelen redt.
Ja.
Alleen ja, dat is te weinig om dan van een succesvol jaar te spreken.
Maar was als ik kijk naar de selectie van Sunweb, die was klein.
Mm-hmm.
Hoeveel man was het? 26, 25?
Ja, zoiets. 26 denk ik.
Terwijl 28 mag.
Ja.
En het waren wel veel jonge talenten. Was de spoeling niet gewoon een beetje te dun?
Dat was natuurlijk ook de analyse aan het begin van het jaar. Hè? Dus zoals je in vorig jaar rond deze tijd, weet ik nog dat wij lijstjes aan elkaar appten van potentiële goede versterkingen voor Sunweb.
Ja.
En dat was eigenlijk soort de algemene tendens wel, denk ik. Dat iedereen dacht, er moet wel wat bij.
Ja.
Weet je wel? Als je serieus wil gaan. En eigenlijk kwam er niet zoveel bij.
Nee.
Vooral niet alleen talenten.
Nee, ja, je hebt met Roach haal je een hele ervaren renner binnen. Alleen het is ook niet te veel winnaar die je dan binnenhaalt natuurlijk. En zo kan je nog wel een paar renners opnoemen. En ja, goed, uiteindelijk, en dat zie je nu ook, onze gemiddelde leeftijd is voor komend jaar 23 jaar.
Ja, de jongste ploeg volgens mij de World
Tour. Een hele jonge ploeg is het.
Misschien wel de meest talentvolle. Als je gewoon kijkt naar alleen, de talenten die hebben gehaald, die zijn echt...
Het nadeel van inderdaad talentvol is dat je het waarschijnlijk een aantal jaar moet geven voordat het daadwerkelijk tot resultaten leidt.
Ja.
Tenzij je allemaal renners bijvoorbeeld als een Mark Hirschi hebben, die gewoon gelijk in hun eerste jaar er staan. Alleen ja, dat geeft gewoon een andere... dat geeft een andere dynamiek in de ploeg, maar ook een andere doelstellingen als je met jongeren gaat werken. En dat is...
Maar dat was wel... Het is wel... dat voelt... Nee, dus in aanvulling op jouw analyse, dus dat zeg maar de magere bezette roster zeg maar van mm-hmm. renners. Dus
mm-hmm.
we dachten echt wel, er moet veel meer bij dan wat er nu. Dat was de algemene tendens. Mm-hmm. Volgens mij is dat gebleken in het jaar dat je dat inderdaad heeft opgebroken.
Yeah.
Maar en daarnaast was ook wel dat ik het gevoel had. Dat was natuurlijk niet alleen. Dat Dumoulin viel op een gegeven moment en dat het ernstiger bleek te zijn dan verwacht. Maar ook best wel veel ook soort van ongelukkige communicatie vanuit de ploeg die daar dan weer omheen hing, weet je wel? Waardoor ook een soort... Want je kunt heel veel pech hebben, maar er ontstond natuurlijk ook echt best een negatieve sfeer rondom Sunweb als project bijna.
Ja. Ja, nou ja, dat sowieso. Ik bedoel, dat kunnen we gewoon met z'n allen niet ontkennen. Dat alles wat we deden, dat deden we fout.
Ja.
En goed, dat is ook best wel gek. Omdat je daar zelf als ploeg ook niet heel veel invloed op een gegeven moment meer op hebt. Wij hebben gewoon geprobeerd alles zo goed mogelijk te doen.
Ja.
En dat kan inderdaad, in sommige situaties kan dat uitgelegd worden als ongelukkig. Of dat de timing niet helemaal goed was. Of dat we inderdaad onze selectie niet helemaal oké was. Of plus daarbij de pech die we hebben gehad.
Ja.
Maar goed, die hebben andere ploegen inderdaad ook wel. Alleen ja, op een gegeven moment ga je er niet meer, ontkom je er inderdaad niet meer aan dat alles gewoon negatief wordt uitgelegd. En dat is wel iets wat.
Maar het lijkt me dus in. We zitten hier in de studio bij Dag en Nacht. En die hebben ook een podcast over media. En die gaat over medialogica. En daar zit, die noemen dan regelmatig het begrip narrative black hole.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk waar jullie in beland zijn.
Yeah.
Dat is namelijk, zeg maar, dat je eigenlijk het niet zo heel veel anders doet dan het jaar daarvoor.
Nee.
Maar dat er gebeurtenissen zijn en die dan deels extern. Of pech zijn, weet je wel. Dus Dumoulin valt, ja, daar kun je niet zo gek veel aan doen.
Nee.
Het is hooguit die gast van Sky zijn schuld, van Ineos.
Ja.
En een beetje ongelukkige communicatie met soort best wel betekenisvolle momenten ook. Dus rondom Dumoulin. Maar wij hebben bijvoorbeeld Matthews, die dan in zo'n echt een domme interview geeft voorafgaand aan de Tour. Waarin hij zegt dat hij niet getraind heeft op zijn sprint.
Ja.
Weet je wel, wat eigenlijk allemaal maar voortdurend bevestigt.
Ja.
Het gaat daar echt heel erg mis.
Ja.
Iets gaat daar.
Ja.
En het is heel moeilijk om. Het lijkt me heel lastig om in zo'n situatie te zitten waarin je eigenlijk het gevoel hebt, ja, maar we doen niet zo gek veel anders dan wat we altijd deden.
Mm-hmm.
En in één keer wordt alles verkeerd uitgelegd. Of ja, anders uitgelegd.
Nee, dat is ook raar. Ik bedoel, tot 2 jaar geleden waren wij een ploeg waar niks fout ging. En dan was je een topploeg. En,
En wat slim al die protocollen die ze hebben, zodat renners zeg maar grip hebben. En nu is het in één keer, protocollen is in één keer een soort scheldwoord.
Ja, dat is inderdaad. Terwijl dat eigenlijk, kijk, ik ben er ook.
Die Sunweb, komen ze weer aan met een protocol.
Ja.
Terwijl
dat helemaal niet. Kijk, toen ik vorig jaar mijn contract tekende of in gesprek ging met Sunweb, toen dacht ik ook van, ik weet niet of dit een ploeg voor mij is. Ik ben helemaal niet van protocollen.
Ja.
Ik ben helemaal niet zo van het plannen. Ik had natuurlijk ook al verhalen gehoord. Dus ik dacht ook van ik ga wel in gesprek en dan kijk ik wel. En ik teken uiteindelijk mijn contract gewoon met het idee van, nou weet je, als ik dus ergens gewoon beter in moet worden, dan is dat het wel. Nou, waar kan ik dat beter leren dan bij Sunweb? En dat is ook wel een beetje de manier waarop ik erin ging. En nou heb ik het een jaar meegemaakt. En kijk, die protocollen is helemaal niet zo raar.
Mm-hmm.
En als je in een grote ploeg gewerkt met veel mensen, daar gelden gewoon regels. En volgens mij het enige wat wij doen, misschien ten opzichte van andere ploegen, is dat het op papier staat.
Ja.
Alleen het zijn helemaal geen rare regels. Het is niet raar dat je opschrijft van, nou, als wij naar een ploegenpresentatie gaan, dan moet je een pet op van de kledingsponsor. Je moet je Oakley op. En je moet de kleren van de ploeg aan. En dat staat gewoon opgeschreven. Dus dat is helemaal niet zo gek. Alleen inderdaad in. Nu wordt het wordt het een soort scheldwoord, alsof het heel raar is dat allemaal gebeurt.
Ja.
En dat is met heel veel dingen zo gegaan. Kijk, wat ik zeg, 2 jaar geleden was je de topploeg en win je de Giro. En
toen spraken we Eike Visbeek.
Ja.
En die zei
inmiddels
weg, ja. En die zei toen, nou ja, we hebben nu een fantastisch jaar gehad over het jaar dat Tom de Giro won. En dan het jaar daarop was het jaar dat ze moesten gaan bevestigen. Nou, dat is enigszins wel gebeurd toen. Maar dit jaar was best wel een terugval.
Ja.
En het was wel een terugval die, als je naar de selectie keek, toch enigszins te verklaren was, omdat de spoeling zo dun was.
Ja. Nou ja, ik denk wel dat dat klopt. En ik denk ook niet dat het, kijk, een Giro winnen is uiteindelijk, is het ook het grootste succes van de ploeg. Alleen daarna moet je misschien wel weer opnieuw gaan uitvinden.
Ja.
En dat is, bevestigen is ook altijd moeilijk. Ik zeg ook dat prof worden is ook moeilijk. Maar prof blijven, dat is nog het lastigste. En als jij, als je de Giro wint als ploeg, ja, gaat inderdaad het jaar daarna maar even goed doen. Of nog beter. En dat kan al bijna niet.
Ja.
Dus uiteindelijk zet je daarmee ook een soort proces in gang waarin je toch mensen van de buitenkant er meer met een vergrootglas op gaan kijken. Maar ook mensen binnen de ploeg krijgen een andere verwachting natuurlijk.
Ja.
Je bent in één keer de topploeg die ook een grote ronde kan winnen. Want naast Ineos of Sky zijn er gewoon bijna geen ploegen die dat hebben gedaan.
Ja.
Dus ja, dan wordt het al een heel ander verhaal natuurlijk. En ik denk dat het uiteindelijk vrevel opwerkt binnen alle lagen. En de druk van buitenaf. Waardoor je inderdaad in het narrative black hole terechtkomt. Ja, waardoor je dus gewoon niks goed kan doen.
Is dat iets waar jullie het met elkaar dan veel over hebben? Ook in de ploeg?
Ja, zeg maar. Zeker. Ja, we hebben afgelopen weken met alle coaches bij elkaar gezeten. En dan
in het pittoreske Sittard.
In het pittoreske Sittard. ja, dat was echt... Daar gaat niks over zeggen. Ja.
nee, was het Monaco van Limburg.
Ja. Nee, het was hartstikke leuk. En een leuke groep. En dan en Rudy Kemna was daar. En Iwan Spekerpink was daar uiteindelijk ook nog. Kwam daar ook nog. En dan ook wel. Ik vond het heel bijzonder dat zij ook daar gewoon hun emoties lieten zien over wat dat gewoon met hun doet. Het is toch gewoon een project waar zij al. Kijk, ik ben er net een jaar ingestapt. En ik heb wel er ideeën over en ik voel er ook wel dingen bij als het heel slecht wordt gepraat over die ploeg.
Ja.
Maar ja, ik zit er pas een jaar bij.
Je kunt het ook nog een beetje van jezelf af.
Ja, weet je, ja, ik denk altijd, ik doe mijn ding en ik denk dat ik dat goed doe. En
ze kunnen er heel slecht sinds jij er bent. Nee.
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik naar België ging, ging het ook heel slecht in België. Dus het is misschien een causaal verband ertussen. Maar ja, wat ik zei, ik heb ook in ploeg gewerkt waar ik ook dit soort dingen heb meegemaakt. En dat hebben zij misschien niet. Dat is bij hun natuurlijk, is altijd goed gegaan.
Ja, eigenlijk is altijd steeds beter.
Altijd een stijgende lijn geweest, tot aan de Giro.
Ja. En inderdaad, Shimano. Nou,
ja, ze beginnen heel klein. Je wordt steeds groter en groter. En op een gegeven moment win je de Giro. Nou, het jaar daarna word je tweede. En voor hetzelfde geld had hij die Giro ook gewonnen. Als Froome die ongelooflijke aanval niet plaatsen. Wordt hij tweede in de Tour. Ja. En nu valt het tegen. Ja, maar de emoties die zij erbij hadden, vond ik wel... Ja, het is ook wel tekenen, dat het is wel hun kindje waar je dan aankomt natuurlijk.
Nou, en het was natuurlijk ook, zeker bij Spekenbrink was het natuurlijk ook wel, de kritiek ging natuurlijk ook wel veel en vaak over hem.
Ja.
Als de leider van het project.
Ja, ja, precies.
Dus ik kan me ook voorstellen dat het dan ook je persoonlijk raakt.
Ja, nee, dat is ook zo.
En kom je dan tot een conclusie met elkaar van we moeten dingen anders doen of we moeten dit project zeg maar gaan draaien op een manier die ons gaat redden of gaat helpen in 2020?
Nou, ik denk dat je, kijk, wat belangrijkst is dat je onderkent dat het aanwezig is, dat gevoel, dat negatieve gevoel en niet alleen van buitenaf, maar dat het ook aanwakkert binnen de ploeg. Dat is waar je aan moet gaan werken. Het is natuurlijk ook heel makkelijk om tegen alles aan te gaan schoppen en te gaan klagen.
Ja. Wat was de grootste conclusie van de analyse? Bijvoorbeeld afgelopen week zaten jullie met alle ploegleiders bij elkaar. Van goh, wat is er nou misgegaan afgelopen jaar?
En daar zijn ze ook heel eerlijk. De conclusie, zij zeggen ook niet van, nou jongens, het valt allemaal wel mee en we gaan gewoon weer. Nee, het is gewoon niet goed genoeg. Qua resultaat is het niet goed genoeg. En alleen ja, waar ligt dat aan? Ligt dat aan de manier waarop wij met renners omgaan? Of ligt dat aan de renners zelf? Nou, ik denk dat dat de grootste conclusie is dat op een gegeven moment als je in een neerwaartse spiraal terechtkomt, dat je moet proberen om het om te draaien. En volgens mij het omdraaien van negativiteit binnen de ploeg, dan moet je daaraan gaan werken. En dat is op een gegeven moment komt er een soort klaagcultuur binnen een organisatie waarin het super makkelijk is om over alles te gaan zitten klagen. Ja. Of het nou de coaches zijn, of de trainers, of de kleding is niet goed, of de fietsen. Alles op een gegeven moment wordt als negatief beschouwd. Maar dan ga je er nooit uitkomen natuurlijk. Dan kun je nog zo hard trainen, je kunt nog zo goed je best doen. Alleen als dat de tendens is binnen de ploeg, daar moet je aan gaan werken. En ik denk dat de grootste conclusie is. En nou, wat ik zeg, weet je, we hebben een hele jonge ploeg, een talentvolle ploeg. Die gaan ook alleen maar goed functioneren en evolueren op het moment dat je een positieve topsportcultuur in je ploeg hebt. En dat is wel een beetje wat er mis is gaan de laatste jaren.
Vind jij het jammer dat Dumoulin vertrokken is?
Ja. Kijk, persoonlijk vind ik het jammer omdat het... Ik heb er 4 dagen mee samengewerkt in de Giro.
Vier fantastische dagen.
Ja, het was fantastisch inderdaad. Het had me leuk geleken om langer met hem samen te werken. Omdat het ook wel iemand is waar ik veel van kan leren.
Ja. Dat wel, het is gewoon een geweldig, de beste Nederlandse renner is.
Ja, en het is, ik vind, het is voor een coach ook bijzonder om met zulke mensen te werken. En daarvan te leren. En hij hopelijk ook van jou. Dus je hoopt ergens dat je invloed hebt op zijn presteren en je hoopt dat hij invloed heeft op jouw manier van coachen. Dus persoonlijk vind ik dat jammer dat ik er niet zoveel van heb geleerd en ik niet met hem samenwerk. Maar ja, aan de andere kant, er is ook een leven na Tom Dumoulin. En ja, ik denk dat huwelijk was gewoon op.
Ja.
Ja, moet je het dan jammer vinden? Kijk, nee, dat vind ik niet. Ik denk dat hij een goede keuze heeft gemaakt om weg te gaan.
Ja.
Omdat op het moment dat hij zich niet meer prettig voelt in de ploeg, ja, ga je er ook nooit meer het beste uit krijgen. En als de ploeg daar ook op een gegeven moment van denkt van ja, dit werkt niet meer op deze manier.
Ja.
Ja, dan is volgens mij het beste wat je kan doen uit elkaar gaan.
Ik kan me ook voorstellen, want die huwelijksmetafoor wordt best wel veel gebruikt. Als het over Dumoulin en Sunweb gaat, en een huwelijk dat niet meer werkte. Ik kan me ook voorstellen, ik moest ook altijd denken aan, het was natuurlijk ook uiteindelijk een soort van mega grote eik geworden, waaronder niks anders meer groeide.
Ja,
Dumoulin.
Ja.
Dus het is mijn gevoel, zou zeggen, weet je, als je richting 2020 kijkt, dan denk ik, weet je, doordat hij weg is, ontstaat er in één keer ook ruimte voor andere renners om op bepaalde momenten hun kans te grijpen of meer aan te krijgen.
Kan Michael Matthews nu weer op zijn sprint trainen.
Ja, precies. Dat zouden we je wel aanraden.
Ja. Dat wil ik wel gewoon nog even vragen. Was dat echt zo? Had hij niet op zijn sprint getraind?
Nou, kijk, het voorafgaand aan het seizoen was inderdaad wel het doel om een klassement te rijden met Tom. En alles stond daarvoor in het teken. En Michael is naast een goede sprinter ook iemand die best wel veel steun kan bieden in lastige etappes en in het ploegentijdrit. Dus dat was ook wel echt zijn focus. En daarin, dat wordt ook vaak uitgelegd bij ons in de ploeg van, nou, dat is heel raar dat je dan een sprinter niet op een sprinter gaat trainen. Alleen het doel was de Tour winnen. Het doel was niet de Tour winnen en Michael Matthews de groene trui. Nee, het doel was de Tour winnen met Tom. En dat is, ja, als je het over teamwork hebt, is dat wel iets wat heel hoog in het vaandel staat bij de ploeg.
Ja.
En daar wordt alles voor gedaan. En dan, daar hebben we ook een leuke discussie over gehad. En daar zijn we eigenlijk niet uitgekomen. Wielrennen is wat dat betreft natuurlijk een best wel gekke sport.
Mm-hmm.
Want het is een teamsport gedaan door mensen die eigenlijk bijna altijd individueel trainen. En
individuele belangen hebben.
En individuele belangen. Het, is niet, het is niet zo als voetbal dat je uiteindelijk als team wint. Als Tom wint, staat hij als enige op het podium.
Ja.
Je doet het wel met elkaar. Maar toch is het, ja, ik vind het altijd een gekke, het is gewoon wat dat betreft een gekke sport die niet heel, heel makkelijk uit te leggen is.
En veel vraagt van een ploegleider. Dus in dat opzicht.
Ja, nou ja,
om al die belangen te managen.
Ja, precies. Ja. Ja. En ook van een manager, management zelf natuurlijk. Ja. Iwan en Rudy staan ook niet altijd voor de makkelijkste keuzes. Om, ja.
Maar laten we focussen.
Welke renners had je afgelopen jaar onder je hoede?
Afgelopen jaar niemand. Want ik deed alleen de koers. Dus bij ons een paar gradaties en coach. Ja. En dit jaar Sam. Ome, Martijn Tusveld, Chad Haga.
Vriend van de show.
Ja, vriend van de show.
Chad Haga niet hoor, thuis.
Nee, het wordt wel interessant om die eens een keer...
Zeker, zeker.
Ja, het is een interessante jongen.
Op heel veel vlakken zou dat interessant zijn om hier aan tafel te hebben.
Ja. En dan zou ik wel een piano neerzetten, want dan kun je zien...
dat hij ook kan. Het speelt heel mooi.
Ja, Chad Haga en wie nog meer?
Tijmen Arisman, Niels Eekhoff. En, dan vergeet ik er weer eentje.
Het is pijnlijk voor diegene die
niet vergeet. Is Eekhoff al een beetje bijgekomen?
Ja, die is wel weer bijgekomen. Ja. Ja, die,
de tranen zijn opgedroogd.
Ja, wel vrij snel. Best wel een nuchtere jongen. Ja, kan er uiteindelijk maar weinig aan doen natuurlijk meer. Maar,
jullie zijn er nog wel mee bezig, toch? Bij het KAS.
Ja, volgens mij ligt het nog bij het
Maar dat is meer KMU, toch? Die dat dan moet doen.
Ja, ik denk het is vanuit SEG.
Het is vanuit...
Via management.
Management, dat ze naartoe zijn gegaan.
Okay.
Die laatste is Martin Salmon. Sorry.
Heel goed.
Sorry,
maar het is belangrijk dat we die even noemen.
Ja.
Als verwezen de jongen.
Ja, precies.
Hey, maar dus... de eik Dumoulin die wegvalt, zeg maar. Mm-hmm. Die dan ruimte schept voor... Neem ons eens even mee door het... Want je noemt nu een aantal namen van jongens die jij onder je hoede hebt. Op wie moeten we letten het komend jaar bij Sunweb? Zeg maar, wat worden de speerpunten? Dus Matthews is denk ik de enige echte wereldster die je nog hebt. Misschien.
Ja, goed. Kijk, je hebt Michael inderdaad die dat heeft bewezen. Ik zou Wilco Kelderman ook nog steeds niet onderschatten. Hoewel,
dat doen wij nooit.
Het is natuurlijk het is ook geen winnaar, maar het is zeker iemand die nu weer de kans heeft en met een jonge ploeg achter zich, die hem ook volledig steunt, dat hij zich...
Wat gaat hij rijden dit jaar? Weet je dat?
Nee, weet ik niet. We zijn nog wel met de programma's bezig, dus dat is een beetje...
Dat is natuurlijk ook gek, want dat is ook die grote rondes waren natuurlijk helemaal afgestemd op wat wil Tom.
Ja.
Toch?
Nou ja, dat ook. Ja, goed. Wat logisch was op een gegeven moment, op het moment dat je een grote ronde winnaar binnen je ploeg hebt, waar er niet zo heel veel van zijn in het peloton, is dat logisch dat daar alles wordt afgestemd.
Maar nu dan, Giro, Tour, Vuelta? Gaat het dan zo dat nu zeg maar de next in line zou dan Kelderman zijn?
Ja, Kelderman. Kijk, als je naar de klassement.
Dus die zou dan mogen kiezen waar wat hij gaat rijden?
Nou ja, kiezen. Dat zal in goed overleg gaan met de ploeg. Maar er is wel iemand die natuurlijk heeft bewezen dat hij een kort klassement kan rijden.
Ja. Goed, maar het is niet zo. Wordt hij nu kopman in de Tour? Dat is eigenlijk de vraag.
Of, nee, dat weet ik nog niet.
Oké. Okay.
Nee.
En mijn boy Ties natuurlijk.
Ja,
dat is natuurlijk dit is echt een grote aankoop. In
zeker voor jou ook, zeg maar. Met je focus op het voorjaar.
Ja, precies. Nou, ja. Dat is ook een renner die zijn mannetje gaat staan. Dat ligt eraan. Kijk, op het moment dat je misschien, nogmaals, dat weet ik niet, als je in de Tour voor dagsucces gaat, heb je best wel.
Ja.
Heb ook wel een leuke ploeg natuurlijk. Ik bedoel, je hebt Michael voor de sprint. Je hebt Sam Omen die voor etappes zou kunnen gaan. Een paar goede tijdrijders nog. Dus het is helemaal niet. Nou ja, ik denk dat jouw vergelijking met die eik waaronder niks meer groeit. Dat is wel een goeie. Want nu gaan anderen moeten opstaan die hun kans kunnen pakken.
Ja, maar
dat is natuurlijk ook weer de vraag of ze dat doen.
Ja, maar het is wel interessant wat je zegt. Want dat betekent, want ik ga er eigenlijk al vanuit. Sunweb associeer ik al met het algemene klassement. Zeg maar, dat is waar je voor gaat. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
Dat hoeft niet, hè? Nee. Sunweb hiervoor was een sprintploeg.
Ja.
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 En het is niet heel raar om nou te denken dat ze. We hebben een paar jonge sprinters. Sowieso met Kees voorop en met Michael. Maar we hebben Italiaan aangetrokken, Dainese.
Ja, ja, ook van Seg, toch?
Gigantisch talent.
Gigantisch talent, inderdaad. Ja. Dus het is niet heel raar. We hebben Niels Eekhoff die goed kan sprinten.
Ja.
Max Kanter. Dat zijn jonge gasten. En nogmaals, die hebben wel tijd nodig.
Ja.
Maar het is ook niet heel raar om te denken dat dat misschien het volgende gaat zijn wat binnen de ploeg weer wat meer gaat leven.
Ja.
Omdat het verlies van Tom is natuurlijk een groot verlies. Omdat dat naast Froome en Geraint Thomas en Bernal.
Ja.
Het gewoon de enige die een grote ronde heeft gewonnen de laatste tijd.
Ja. En de grootste Nederlandse wereldster.
Ja,
zeg maar,
precies. Dus het is ook misschien dat dit het moment is voor de ploeg. Wat ik straks al zei, je moet je opnieuw uitvinden. Dat je opnieuw uitvindt als sprintploeg misschien.
Ja.
En voor dagsuccessen gaat in de grote rondes.
Ja.
Of een klassement met renners die dat wel hebben bewezen dat ze dat kunnen.
Ja. Precies. En maar je hebt niet alleen sprinttalent. We zijn net al 23 gemiddelde leeftijd. Ja. Maar die van Wilder bijvoorbeeld.
Ja,
natuurlijk echt een mega. Dit werd ook gewoon omgestreden, toch?
Ja, precies. En dat is natuurlijk wel het mooie van onze ploeg. Dat ondanks dat het niet een superjaar is geweest, nog steeds jonge talenten wel kiezen voor het plan dat wij kunnen voorleggen. Of de manier waarop wij met renners werken.
Ja.
En Mark Hirschi is ook een goed voorbeeld.
Dus dat is zo'n seizoen gereden natuurlijk.
Zo'n ontzettend goede renner. En die staat er al gelijk in zijn eerste jaar. En goed, dat gebeurt niet met elk jong talent. Maar ja, stel dat het wel gebeurt volgend jaar. Dan heb je het kant in één keer.
Hoe gaat de scouting bij jullie?
Ja, we hebben mensen die daar echt op gefocust zijn. En die dus dat denk ik niet heel veel anders dan in andere ploegen. Maar dat is uitslagen bijhouden, naar wedstrijden toe gaan. Veel met renners praten. Dat wordt ook wel van ons verwacht op het moment dat wij renners zien waarvan we vinden van oké, dat is iets bijzonders. Of die kan iets. Dat wij daarmee gaan praten. En uiteindelijk wordt met die renners een gesprek aangegaan waarin. Ja,
met wie heb jij dat gedaan de afgelopen tijd?
Ik vind ook wel leuk om te weten.
Nou, ik heb eigenlijk geen gesprekken gedaan. Maar als wij renners hebben die in Nieuw-Zeeland. Ik ben nu even heel veel zijn naam kwijt. Die nou naar Jumbo gaat.
Nieuw-Zeeland?
Vos.
Nee, Hunter. Nee. Hunter?
Goh. Ja, zou kunnen.
Geen idee. Laten
we het is in Australië trouwens.
Hij gaat nu naar Jumbo.
Ja.
Ik kan het even opzoeken.
Ja. Ja. Maar dan kun jij vast vertellen wat ermee.
Nou ja, ik heb die al een paar keer. En ik heb die hiervoor natuurlijk ook bij de Continental team gezeten. En dat is wel een. Op het moment dat ik renners zie waarvan ik denk, zo, daar geloof ik wel in, dan kan ik dat ook aangeven. En dan aan de hand daarvan worden gesprekken aangeknoopt. Dus het is wel dat iedereen daar
Maar deze had je dus eigenlijk naast gepist. Gewoon als in.
Ik heb wel.
Harper?
Harper, ja. Chris, sorry. Harper. Ja, ja. Die, dat geef je aan dat je denkt van, dat geeft ook alweer aan dat Jumbo precies op dezelfde manier werkt en ook dat soort talenten in de gaten heeft. Ja, dat is.
Ik vind het wel knap van Sunweb dat ze inderdaad dat is dus dat men dat jonge talenten inderdaad denken daar is wat voor mij te ontwikkelen.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
En tegelijk denk ik ja, het is ook best wel een risico ook, want we hadden vorig jaar december zaten we met Mike Teunissen.
Mm-hmm.
En dat vond ik eigenlijk best wel vergelijkbaar, zeg maar, hoe die bij jullie binnenkwam mm-hmm. als talent. Mm-hmm. Maar vervolgens op het moment dat hij echt wat begon te kunnen,
ja.
vertrok hij weer.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk het risico dat je, ja. denk ik, loopt als je zeg maar in de categorie opleidingsploeg belandt. Ja. Zeg ja. maar, dat jongens die dan, weet je, zo'n Hirschi ook bijvoorbeeld, mm-hmm. weet je wel, ja, die zal, als ik weet niet wanneer zijn einde contract is, maar die wordt natuurlijk begeerd door heel veel andere ploegen.
Ja, ja, goed.
Dus hebben denk ik het gevoel van, hè, die zijn, ja. die beschouwen dat ook als een goede leerschool.
Ja. Nou ja, maar dat is denk ik altijd het risico dat je loopt. Ik denk niet dat het per se ons doel is om een opleidingsploeg te zijn. Mm-hmm. Dat niet. Alleen
maar je wordt het wel als je een gemiddelde leeftijd van 23 hebt. Kijk, geen echte uitgesproken kopmannen. Of Kelderman dan, zeg maar. En ja. Matthews.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel, dat is wel waar je in belandt ja. natuurlijk dan.
Nou ja, dat is net wat ik zeg. Ja, uiteindelijk vind je steeds opnieuw uit. En begint het vanaf het moment dat het skill is. Zijn ze aan iets aan het werken, word je in één keer een sprintploeg. Omdat je ja. Marcel Kittel bij... Dan word je een klassieke ploeg met John Degenkop. En dan word je in één keer een
klassementsploeg
omdat je Tom Dumoulin hebt. En nou hebben we heel veel jonge renners. Dus ja. het wordt nu misschien ja, uitgelegd precies. alsof wij een opleidingsploeg zijn. Alleen ja. over
je
twee jaar...
Je gewoon de baba papa onder de
ja,
onder
precies,
de
ja. Nou ja, het is ook wel... Kijk, uiteindelijk op het moment dat je successen wil boeken... moet je ook wel eens een keer een risico nemen natuurlijk.
Ja.
Is het een risico om... Als je een betrouwbare sponsor achter je hebt staan die ook achter het plan staat,
ja.
is het dan een risico om te investeren in jong talent?
Ja, dat is natuurlijk principe, misschien ook wel zo. Want jullie hebben natuurlijk gewoon langdurige overeenkomsten ja. met Sunweb.
Ja, dus we hebben ja. ook wat langdurige overeenkomsten met renners. Dus over 2-3 jaar ziet onze ploeg er natuurlijk heel anders uit.
Ja.
En dan ben je misschien een opleidingsploeg geweest, maar ja. Hoop je dat je over 2 jaar de vruchten van kan plukken?
Ik las laatst een dingetje van Marijn Zeeman. Die zei dat Jumbo afgelopen jaar de 1 na armste ploeg was van qua budget.
Mm-hmm.
Dus dat zij echt helemaal onderaan zaten. Dus, en ik vroeg hem daarna op het afscheid van Laurens en Dam. En hij zei, ja, je krijgt gewoon een lijstje. En dan je krijgt alleen je eigen positie.
Mm-hmm.
Dus hoe qua budget.
Ja.
Op welke positie stond Sunweb afgelopen jaar, weet jij dat?
Zou ik niet weten. Ik denk niet dat wij heel veel, qua budget, niet heel veel boven Jumbo uit zijn gestegen. Maar ik denk dat dat ook wel een beetje niveleert op Ineos na.
Ja.
Maar dat wij niet, wij zijn zeker niet bij de grootste ploegen. Maar,
ja. maar ook niet bij de armste.
Ook niet bij de armste, denk ik. Nee.
Okay.
Maar ja, ik weet ook niet hoe accuraat dat lijstje is. Want ik geloof ook niet dat Jumbo... Nou, ja, laatste het, lijkt me ook wel.
Ik vond het ene laatste zei
ja?
Ja, ik vond het echt wonderbaarlijk. Ik vroeg dan ook van wie is dan de minste. Maar hij zei dat staat niet. Dat,
nee,
dat krijg je niet door. Dus je krijgt alleen je eigen positie te horen.
Ik vond het ook wonderlijk.
Ik vond het een heel opmerkelijke uitspraak. En ja. toen kwam ik hem dus tegen bij het afscheid van Ten Dam.
Ja.
Dus vroeg ik ernaar en hij zei ja, het is echt zo.
Mm.
Dus,
okay.
Ja, oh. Nou ja, goed. Dus,
maar dat weet, dat weet je niet.
Nee, ik zou nu eigenlijk niet weten wat wij staan op.
Nee, ik vind het altijd interessant. Want je hebt natuurlijk Ineos die echt zo ver boven, qua budget boven alles en iedereen uitsteekt. Dat het ook niet gek is dat zij van alles winnen. Maar als ik dan zie hoeveel jonge talenten jullie aantrekken inderdaad. En toch minder dan grote namen aantrekken. Nou, jullie hebben Benoot natuurlijk gehaald. Dat is echt een grote naam.
Ja.
Maar... Ja, met het verlies van Tom is er natuurlijk ook wel echt een grote naam weggegaan.
Ja,
en
ja.
neem maar ook aan dat hij een groot gedeelte van het budget opnam. Dus ja, dan vind ik het opvallend dat jullie toch weer voor heel veel talent kiezen.
Ja, nou ja, dat is een goedkoper. ja, nee, ja, nee dat, ja, dat is wat ik zeg. Ik denk dat het niet... ik denk dat het wel in de lijn van de visie van de ploeg ligt om...
Ja.
Om met jong talent te werken en die proberen zo goed mogelijk te begeleiden.
Ja. Maar ik vind het best logisch. Als je, zeg maar, als je nadenkt, als je het zo uitlegt als zeg maar Sunweb als de barba papa van de ploeg van de ploegen, dus dat je steeds probeert om jezelf opnieuw uit te vinden. Ja. Juist volgens mij na zo'n rampzalig jaar als 2019. Denk ik, het slechtste wat je had kunnen doen was proberen om het idee van vorig jaar of de ploeg van vorig jaar te kopiëren en te kijken of het in 2000 of hè, dus dan had je een dure kopman gekocht,
ja,
zeg maar, die dan de rol van Dumoulin had kunnen overnemen. Ja. Dus ik vind het eigenlijk interessanter dat je dan nu zegt, ja, we gaan gewoon inzetten op jong talent en we kijken hoe wat daaruit groeit en welke keuzes daaruit de komende tijd uit kunnen volgen.
Nou ja, kijk, dit is ook het moment
om een andere ploeg geworden. Ja.
Ja, en het is ook het moment om een risico te nemen of een andere weg in te slaan.
Ja.
Als je een crisis hebt, dan ja, inderdaad, wat je zegt, het slechtste wat je kan doen is hetzelfde blijven doen.
Ja.
Dus als je nu iets wil omdraaien, is dit het moment om daar echt voor te gaan.
Tot dusver was ik dus heel erg voor de transfer van Dennis naar Sunweb. Nu ben ik heel blij dat je dit niet gedaan hebt.
Ik denk dat ons niemand echt voor is geweest.
Ik ben het er deels mee eens. Kijk, op het moment dat het slecht gaat, gaan mensen vaak... ik heb dat altijd in mijn voetbalteams ervaren. Op het moment dat het slecht gaat, dan gingen we ineens heel gekke dingen doen. Terwijl in mijn ogen, als het slecht gaat, moet je terug naar de basis. Dus naar de dingen die je altijd al deed toen het goed ging.
Hmm.
En wat dat betreft vind ik het juist meer wat jullie nu doen. Juist dat jullie teruggaan naar de basis. Van jonge talenten die we op gaan leiden. Want inderdaad, je zijn niet een koopploeg geweest. Of nou, met gigantische grote renners en grote budgetten.
Nee.
Het is gewoon terug naar de basis. Alleen wat ik opvallend vind... Als ik kijk naar vorig jaar, wij bekeken die selectie. En ik dacht, ja, het is wel goed. Als je gewoon de beste mannen neerzet in de Giro, dan heb je gewoon een wereldploeg.
Mm.
Maar als er één wegvalt, bijvoorbeeld Kelderman, dan was het wel gelijk van oef. Hoe ga je dat dan doen in het Hogeberg qua ondersteuning?
Ja.
En dat vond ik een opvallende keus.
Ja.
Met ook de talenten die jullie nu ook weer... Het is wel voornamelijk talent.
Ja, 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 maar je moet ook wel kijken. Bijvoorbeeld, wij zitten natuurlijk wel dichter op. Maar je hebt de tweede lijn renners die dit jaar tweede lijn waren. Zoals een Chris Hamilton en een Jai Hindley.
Ja.
Die hebben wel echt stappen gemaakt. Die Jai Hindley wordt gewoon tweede in de Ronde van Polen. Maar die rijdt ook echt... Je ziet het niet helemaal aan de uitslag, maar die rijdt een supergoeie Giro.
Nee, zeker.
Ja. Als Tom er nog was geweest...
Ja.
Had hij naast naast Movistar... waar we ook een van de weinige ploegen die tot in de laatste week... gewoon best wel een goede versterking hadden.
Ja.
Als er 30 man overbleven... dat wij daar nog wel met 3-4 renners zaten. Want dat zaten we nu ook.
Ja.
Alleen zonder Tom.
Ja.
Dus het is ook niet, het is ook niet zo... Het lijkt slechter dan op papier lijkt het dan slechter dan dat het uiteindelijk is. Ja. Omdat je gewoon, we zijn al talenten aan het opleiden en talenten breken al door. Alleen net wat achter mannen zoals Kelderman, zoals Tom.
Ja. Ja.
En dan, daar groot publiek let daar ook iets minder op. Ja.
Het lijkt me voor jou ook, we hebben een aantal, misschien moeten we even naar de luisteraars vragen. Dat is het één vraag van Daniel Herbers, die vroeg, want we vragen dan altijd mensen, hebben jullie vragen aan onze gast van vandaag?
Ja.
Daniel Herbers, die vroeg of jij komend jaar nog net zo gemotiveerd bent zonder als met Tom in de ploeg. En eigenlijk zou ik, zeg maar, qua context, zou willen zeggen, of willen vragen, eigenlijk lijkt me dat het voor jou als ploegleider eigenlijk een veel interessanter jaar.
Ja, maar dit
want je kunt eigenlijk met wat jij zei over, je kunt eigenlijk veel meer toevoegen als ploegleider.
Ja, maar dit vind ik ook gek. Dit vind ik ook het leukste. Door, kijk, 2011 is een wonderjaar met Gilbert.
Ja.
Dus wat je net zegt, dan is het niet zo heel moeilijk.
Ja.
En ik heb ook bij, ik tekende voor Rabobank en dat werd toen Blanco.
Ja.
Ja, iedereen was in paniek en iedereen was uit zijn comfortzone. Dat is echt mijn allermooiste jaar geweest. Want iedereen ging 10 stappen extra zetten.
Ja.
Omdat ze dachten van halverwege het jaar is het geld op en dan zitten we allemaal zonder baan. En dat was echt, dat is zo'n leuke dynamiek. En nou, wat moet je doen om weer... om van het negatieve af te komen. Dat is wel je schouders eronder te zetten. En inderdaad 10 stappen extra zetten. En dat mag je doen met jong talent. Dus
maar dat lijkt me ook leuker dus als ploegleider.
Ja,
omdat die gasten kun je echt wat bijbrengen.
En hoe mooi is het als we het weer op niveau krijgen. Dan ben je daar ook deel van, heb je daar ook deel van uitgemaakt. Het is niet alleen maar in de goede tijden dat je natuurlijk... de credits kan opstrijken. En nee, ik ben zeker net zo gemotiveerd als toen Tom er was. En nogmaals, toen Tom er was vorig jaar, vond ik het ook ongelooflijk mooi om naar de Giro te mogen gaan.
Ja.
Maar ja, hoe mooi zou het zijn als we nu naar de Giro gaan met de jonge ploeg en een van die jonge gasten wint een etappe.
Ja, of rijdt op 10.
Ja, rijdt op 10. Ik bedoel, dan heb ik ook een prima Giro gehad. Ja.
Jeroen van Brugge, die vroeg welke les of tip die je zelf als renner nooit gekregen hebt, geef je nu mee aan je eigen pupillen? Mm. Pupillen is een beetje te klein misschien. Aan je eigen talent.
Ja, mijn pupil.
Je boys.
Ja, mijn boys. Nou, als ik terugkijk, ik weet niet of ik die tip nooit gehad heb. Waarschijnlijk heb ik die wel ooit gehad, maar heb ik daar niks mee gedaan. Als ik zelf terugkijk naar mijn carrière, heb ik helemaal niet genoten van wat ik heb gedaan. Mm-hmm. Ik vond het heel leuk om wielrenner te zijn. Maar ik was zelf altijd heel gestrest en nerveus. En je maakt je druk om heel veel dingen. Terwijl, uiteindelijk is het je passie. En ik zie wel bij veel renners dat ze ook vergeten te genieten van wat ze aan het doen zijn. En dat vind ik ook wel belangrijk om dat een beetje aan te wakkeren als coach.
Ja. Je begreep Geraint Thomas wel. Dat hij een half jaar lang zijn Tour de France overwinning heeft gevierd.
Ja, kijk ook. Maar ook als je niet wint, ik bedoel, zo'n Giro, weet je, met terugwerkende kracht is het mooiste wat ik heb gedaan. Ook tijdens vond ik het ook heel mooi. Maar ja, je toch. Op een gegeven moment, als je aan de andere kant van het spectrum zit als ploegleider, dan zie je in één keer wat de gekke dingen rennen soms doen. Of wat voor gekke fratsen ze uithalen. Of hoe chagrijnig ze kunnen zijn na een koers. En dat was ik zelf ook. Als ik niet goed had gepresteerd, dan was ik ook een dag niet aanspreekbaar. Terwijl,
Maar het was ook een beetje het zelfinzicht van Dumoulin, toch? Van de afgelopen
ik denk dat het juist heel belangrijk is. Dat je dat ook wel leert te zien van...
Het is eigenlijk schitterend wat ik aan het doen ben.
Ja, alleen het hele nare is dat je dat eigenlijk iedereen pas na zijn carrière ontdekt.
Ja. 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 Ja, ik
en dat is echt een mindfuck. Want
in de intro had ik het over die bikepacking-tocht van Hofstede en Sam Omen en Anton Tolhoek in Thailand. Ja. Ik had ze met echt heel veel plezier op Instagram gevolgd. Dacht ik, hier straalt wel echt. Ja. Als je zeg maar het plezier kunt vinden in na een seizoen wielrennen, gewoon met elkaar door Thailand te gaan fietsen.
Ja, precies. Ja.
Kijk, dat straalt natuurlijk zoveel lol uit van dat je denkt, dit is het allerleukste wat we kunnen doen.
Ja, en dat moet je proberen vasthouden. Dat is heel moeilijk.
Echt knap van die jongens, want het zijn gewoon allemaal jonge gasten. Dus het geeft in ieder geval goede hoop dat ze dat gevoel wel hebben.
Ja, inderdaad. Ja, en dat is waarschijnlijk ook het zijn allemaal een bepaald soort types die dat natuurlijk bij elkaar op gaan zoeken. En, Sam is ook dat is ook een bijzondere jongen natuurlijk. Die denkt toch wel veel na. En Ik vind dat wel mooi dat ze daarmee bezig zijn. En ook voor Sam, kijk, zo'n jaar als dat hij nu heeft gehad. En een ernstige blessure en een ernstige valpartij.
Ja.
Op het moment dat je wat afstand kan nemen van het fietsen en van je identiteit als wielrenner, leer je misschien ook van, er is ook een ander soort leven. En wat kan ik uit deze maanden dat ik niet fiets halen, wat ik straks meeneem in het seizoen, op het moment dat stress wel weer hoog is, of dat ik als kopman naar een of andere klimkoers ga. En ja, ik vind dat wel. Eigenlijk gun je iedereen wel een moment in zijn carrière waarin hij maanden niet kan fietsen.
Ja.
Omdat dat volgens mij helemaal niet slecht is.
Even reflecteren.
Ja, ja.
Dat was ook een vraag van meerdere mensen trouwens. Felix Dieteren, Teun van Haren, Victor Dieteren. Ja, allemaal eigenlijk vroeger wat het plan was met Tilburgse held Sam Omen dit jaar.
Nou ja, Sam moet sowieso eerst weer op het niveau
dat is
komen.
Vraag 1. Hoe gaat het? Hoe gaat het met hem?
Nou, het gaat goed. En wat je net zegt, hij heeft genoten van zijn tijd in Thailand.
Ja, dat leek me een goed teken.
Ja, en ik denk dat ook goed voor hem is geweest. En maar hij moet gewoon weer eerst op niveau komen. Kijk, zijn blessure is wel een blessure geweest die hem dus echt langzamer heeft doen fietsen. Dus als het helemaal goed verholpen is het erg hoopvol.
Ja.
Alleen of het helemaal, of zo'n operatie helemaal is geslaagd, dat merk je pas weer op het moment dat je echt op dat niveau weer gaat koersen.
Maar wat zou een reëel plan zijn voor hem voor het komend jaar?
Nou, ik denk dat je dat. Kijk, een reëel plan zou natuurlijk zijn dat hij voor dagsuccessen zou kunnen gaan in de grotere etappekoers. En misschien. Als je een dag succes haalt, dat hij vanzelf in een klassement komt. Alleen, ik denk dat je die balans pas op kan maken na een Parijs-Nice of een ronde van het Baskenland. Wat je nog echt meer met hem gaat kunnen. Dat is het.
Maar puur voor het klas. Het is niet zo dat het doel voor Sam Omen gaat zijn dit jaar een klassement in een grote ronde.
Nee, ik denk niet.
Hij werd natuurlijk al een keer 9 in de Giro, dus ja, hij kan het wel.
Ja, precies. Maar ja, hij kan ook een etappe winnen. Ja. En dat vind ik ook altijd. Dat gevoel heb ik ook altijd bij Gesink gehad. Gesink is natuurlijk een wereldrenner.
Ja.
Heeft ongelooflijke klassementen gegeven. Alleen hoe erg is dat hij het eigenlijk mist dat hij een toeretappe op zijn naam heeft geschreven. Want daar is hij ook toe in staat geweest. En dat ik heb al het idee dat hij dat misschien. Want hoe hij nou in het leven en in het wielrennen staat, had dat. Als hij dat als doel had gehad een paar jaar eerder, was het denk ik wel een renner geweest die al meerdere bergetappes had gewonnen.
Ja.
Alleen hij heeft altijd een klassement nagejaagd. Ja, is dat het.
Is toch lange tijd het hoogst haalbare? Vinden veel renners, toch?
Ja, en dat snap ik ook heel goed. En als je wordt gelabeld als klassementsrenner of vindt dat je dat zelf ook bent, snap ik dat ook wel. Alleen denk met terugwerkende kracht dat misschien Gesink zijn vijfde of zesde plaats in het klassement wel zou willen ruilen voor een overwinning op Alpe d'Huez.
Ja.
Of op de Isoar of Tourmalet. Of,
nou ja, of willekeurige toeretappen.
Ja, nou ja, goed. Ja, ik bedoel, dat is uiteindelijk.
Bordeaux is ook goed.
Ja, maar het is uiteindelijk. Ja, dat is, ik weet niet, ik vind dat altijd. Ik vind het al moeilijk, misschien dat ik er helemaal niet over kan oordelen, omdat ik zelf geen klassementsrenner was. Maar als je vraagt dus aan elke willekeurige Nederlander van hoeveelste was Gesink in dat jaar in het klassement, dan zeggen ze waarschijnlijk niks. Terwijl als hij misschien op Alpe d'Huez had gewonnen, dat iedereen dat nog voor zijn geest kan halen.
Ja.
Dat zo'n dingetje dus waar was jij toen Gesink.
De vergelijking is natuurlijk Michael Bogert, die ook gewoon vijfde in de Tour is geworden.
Ja, ja.
Maar iedereen heeft het over zijn overwinning op Alpe d'Huez.
Ja. Dus dat is allemaal. Dus dat is lastig. La Plagne.
Sorry. Ja, ik was toen op vakantie in Marokko. Dus ik Hey, Ezra Meijer die vraagt dat je was in de running om eventueel bondscoach te worden.
Ja.
En je gaf toen aan dat je daar nog niet klaar voor was.
Ja.
Is het überhaupt een ambitie van je? En zo ja, wat heb je nog te leren voordat je er wel klaar voor bent?
En was Mathieu wel wereldkampioen geworden als jij erbij was?
Zeker. Nee. Even kijken. De vraag was of het überhaupt nog een ambitie is.
Ja, heb je de ambitie om ooit bondscoach te worden?
Nou ja, ik weet het niet. Ik vind het heel lastig. Ik werd er inderdaad vorig jaar voor gevraagd. En dat was een beetje een lastige. Ten eerste had ik het heel erg goed naar mijn zin bij Kreeland. Dat vond ik echt een ontzettend leuke ploeg om te werken. En daar was toen nog geen sprake van dat op ging houden en met Roompot samen ging. Dus toen werd ik gevraagd om op gesprek te komen voor bondscoach. En ik zou dan bondscoach worden van de mannen en de junior dames. Alleen, hoe vaak ben je nou met de mannen op pad tijdens het jaar? Dat is in een goed jaar heb je de Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. En in een minder jaar de Europese kampioenschappen en de wereldkampioenschappen. Dus ja, dat vond ik gewoon niet opwegen tegen het feit dat ik het heel leuk vind om met mannen samen te werken.
Ja.
En dan in één keer in de wereld van junior dames moest stappen.
Ja.
Dus dat vong ergens en daar kreeg ik me niet toe aangezet. Dus toen heb ik nee gezegd. Toen hebben ze een maand later nog een keer gevraagd of ik. Dan hadden ze een iets andere structuur, maar het was nog steeds veel met vrouwen op pad. En daar heb ik gewoon geen ervaring mee. En het is toen heel erg uitgelegd van hij wil niks met vrouwenwielrennen te maken hebben. Dat is het niet. Alleen het is gewoon niet mijn wereld. En daar vond ik, daar was ik gewoon niet klaar voor om daar in te stappen.
Ja.
Heb ik nog een keer nee gezegd. Daarna hebben ze wat de structuur veranderd.
Ja.
En daar is Koos toen ook ingestapt. En dat vind ik prima, want Koos is denk ik een betere keuze dan ik.
Mm-hmm.
Hoe lang ik er nu over nadenk. Nee, ik heb niet de ambitie om ooit bondscoach te worden. Nee, ik vind het. Wat ik nu doe, vind ik echt heel leuk. Dus ik hoef dat, dat niet per se. Nee, nee.
En was met jij wereldkampioen geworden met jou als ploegleider?
Nou, nee. Ik denk dat.
Was er iets wat. Nee, oké, laten we het anders vragen. Was er iets wat de ploegleider had kunnen doen om te voorkomen dat dit scenario zich ontvouwde?
Nee. Nee, tegen een hongerklop kan je niks doen.
Nou, eten.
Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat Koos Moerhout niet heeft gezegd een paar keer in de hebben ze met radiootjes gereden?
Ze mag niet tijdens het WK, toch?
Wacht niet, hè?
Nee.
Nou nee, goed, dus ik denk dat hij in de voorbespreking genoeg heeft gezegd dat ze moeten eten en drinken. Dus daar kan je als ploegleider weinig tegen doen.
Ja.
Dat gebeurt mij ook nog regelmatig tijdens de koers met renners. Terwijl ik ook
Wat? Dat je het vergeet om te zeggen?
Nee. Ja, nee,
dat jij vergeet dat, eten.
Ja, dat ik vergeet eten.
Zo'n klap achter het stuur.
Ja. Nee, ja, dat je het wel 10 keer kan zeggen, maar dat toch gebeurt bij een renner. Ja, daar heb je weinig invloed op.
Ja. Oké. Okay. Ja. Welke renner zou je graag in je team hebben, vraagt Mark de Lepper. Wie is de Jim Morrison van het peloton? Dat is eigenlijk de vorige vraag.
Jeetje.
Ja, dat is toch Sagan, toch?
Ja, het is wel een rockster in ieder geval.
Ja, het is wel een rockster, ja. Ik heb geen renners waarvan ik denk, daar zou ik nog echt mee samen willen werken.
Nee? Of die je gewoon echt heel goed vindt, of...
Die ik heel goed vind.
Bewonder. Of is dat, valt dat gewoon weg als je deel uitmaakt van die wereld?
Ja, dat denk ik wel.
Ik kan me voorstellen, dan wordt het in één keer gewoon echte mensen. Ja, het is moeilijker om soort
Ik heb geen renners waarvan ik... Ik zou eerder met iemand samenwerken waarvan ik denk van die zou ik heel grappig vinden. Of die zou ik heel... Dat is een sympathiek gast.
Ja.
Wie dan?
Maar ik vond het bijvoorbeeld heel leuk met Jos van Emden altijd.
Ja,
dat is een beetje mijn bloedgroep. Dus dat vond ik leuk om mee samen te werken.
Ja.
Maar ik heb niet dat ik... Met status heb ik dan weer niet zoveel. Ja. Ik zou die kampioen
en,
zijn.
En als we doortrekken naar een ploeg, stel Sunweb houdt op te bestaan. Welke ploeg zou je nou... Of,
zijn er ook weinig.
Waar zou je nou graag nog werken? Waarvan je denkt, dat vind ik wel een vette ploeg.
Ja, ik vond BMC altijd een hele mooie ploeg. Nou. Maar nu het CCC is, heb ik er niet zoveel mee.
Snap ik wel.
Hele Poolse vibes krijgen.
Ja. Nou ja, misschien Quickstep. Ik denk dat dat nog wel een ploeg is waarvan daar ik ooit zou willen werken.
Mitchelton? Ja, die noemen mensen vaker.
Ja.
Ja, nee. Okay. Nee, heb ik niet. En ik heb ook niet zo... ik zou ook niet per se in Frankrijk hoeven werken.
COVID is.
Nee.
We hebben nog een vraag van Arjen Westerveld. Die scrolde door het nieuwsarchief. En die kwam een kop tegen Michiel Elijzen. Van halve prijsrijders krijg ik de scheid.
Ja. Ja, dat werd me toen niet heel erg een dank afgenomen.
Is dat in je uitgesproken periode?
Ja. Nou, dat was... Ik heb toen... hoe zat dat nou? Ik werkte bij Lotto en Nando Boers, de journalist, die ging toen een dagje met mij mee in Hamburg. En die interviewde mij eigenlijk tijdens de koers. En toen hadden ze volgens mij net bij Rabobank hadden ze Mark Renshaw aangetrokken als sprinter. En je had Theo Bos dus ook als sprinter.
Ja. Oh ja, over Renshaw ging het. Ja.
En ik zei toen van ja, die Renshaw, dat is natuurlijk gewoon een sprint aantrekker. Die heeft wel eens een keer een sprint gewonnen. Maar ja, dat gaat nooit de topsprinter worden die denkt of die Rabobank denkt. En dus ja, daar heb ik echt van die gasten die dan inderdaad zo denken dat ze er nog gaan winnen. En, en dan halve prijs. Ik zeg, daar heb ik echt helemaal niks mee. Of het is een schijf van. En toen denk ik. Hamburg, ja, dat is net na... Nou, ik denk 3 weken later werd ik gebeld door Rabobank of ik daar wilde komen ploegleiden. Toen heb ik ja gezegd. Maar toen moest ik wel eerst mijn... toen vonden ze wel dat ik eerst mijn excuus aan moest bieden aan Mark Renshaw. Want daar ging ik dus mee samenwerken. Maar dat heb ik niet gedaan.
Merkt hij dat in de relatie?
Nee. Ik heb heel goed met Mark Renshaw samengewerkt. En hij was ook een voorbeeldige sprint aantrekker voor Theo Bos. Maar
ja.
Nee, ja, je hebt natuurlijk heel veel renners die en daar doelde ik eigenlijk op. En dat zie je nog steeds. Kijk, op een gegeven moment komen alle renners... je komt binnen als een talent of als een winnaar. Maar alle renners komen op een punt dat ze toch moeten gaan beslissen. Ben ik nou echt goed genoeg om een winnaar te zijn? Dus ja. Of een ronde te winnen, of sprints, of tijdritten. Of ga ik me in dienst stellen van iemand anders? En ik vind dat het bij een professionele wielrenner hoort dat je op tijd zo'n beslissing kan nemen.
Mm-hmm.
En daar heb je allemaal mensen voor die daar jou in moeten begeleiden. Maar je moet dat ook zelf een keer in je hoofd hebben van oké, ik ben die zelfreflectie van ik ben niet goed genoeg. Maar dat hebben heel veel renners die missen
of
dat toch.
Mijn talent ligt op een ander vlak dan wedstrijden winnen. Om het positief uit te
leggen. Ja, precies. Maar ja, goed. Ja, dan inderdaad. Ja, maar het is niet erg om te zeggen, ik ben niet goed genoeg om wedstrijden te winnen.
Maar dan
moet je ambitie zijn. Ik wil de allerbeste knecht worden. Bergop. Of ik wil de allerbeste
teamcaptain worden.
Je moet gewoon heel eerlijk zijn naar jezelf. En dat is heel moeilijk. Ja. Kan je me goed voorstellen.
Ja, dat is ook heel moeilijk. Omdat wielrennen natuurlijk bij uitstek de sport is waar je zelf nonstop voor de gek moet houden. horen. Want je hebt een slechte dag en dan lig je op de massagetafel. En dan moet je toch denken, ja, maar morgen dan zou ik wel de wedstrijd kunnen winnen.
Ik vond dat wel fascinerend in dat gesprek. Daar was ik niet bij toen, maar wat jij met en Tim met Martijn Tussveld hadden. Die had eigenlijk nou precies het tegenovergestelde, vond ik. Namelijk dat hij eigenlijk het gevoel had... Ik ben knecht, zeg maar, ondersteunende rol.
Hmm.
En dat wij bijna het gevoel hadden, is er niet nog iets meer?
Ja. Dat kan ook hoor. Ik bedoel, ik heb mezelf ook snel in de rol geduwd van knecht. Ja. Ook al eigenlijk voordat ik prof werd. Dat is misschien ook niet goed. Maar ik vind wel dat elke professionele wielrenner op het punt dat hij er is ook echt een keuze moet gaan maken. Alleen je hebt heel veel die dat gewoon blijven uitstellen.
Ja, precies.
En dan inderdaad achter de sprinter zelf nog naar de 13e plaats sprinten. dat trek ik echt super slecht.
Ja.
Dat
soort gebrek aan zelfkennis.
Ja, en dan inderdaad gewoon je voor je eigen succesje nog willen gaan. Terwijl je gewoon weet, ik ben niet goed genoeg, maar dan uiteindelijk je uitslagenlijst op Pro Cycling Stats met allemaal 13e tot 20e plaatsen staan. Daar heb ik niks mee.
Nee. Mooi.
Frank Heijnen, jou wel bekend?
Nee, ken ik niet. Sla maar op. Nee.
Welk werk beschouw je als het hoogtepunt in het oeuvre van Kees Notenboom?
Nou, ik zou dit verhaal hierachter vertellen. Hoe ik Frank leerde kennen en ook... mijn goede vriend Menno Haans. Ik weet niet of die kennen jullie.
Zeker, zeker. Maar, we zijn met Menno zaten op de boot naar terug vanuit Yorkshire. Vanuit
WK. Dan.
En we hebben ooit Fabio Jacobsen zat vorig jaar in een special. Menno is natuurlijk een verhaal aan het schrijven over Fabio en Julius van den Berg.
Nou, allereerst, ik kan geen één titel nog steeds niet opnoemen van Sees Notenboom. Maar ik heb in 2000 en, god, dat is denk ik 14 geweest. Zeg dat goed? Ja, of 13 denk ik. Toen werd er een literatuurquiz georganiseerd in Utrecht door Frank Heijnen in zijn stammenkroeg. En ik werd door Leon uitgenodigd om daar mee te komen doen.
Was dat Tastu's grote literatuurquiz?
Ja.
Legendary.
Ja, dus ik werd door Leon uitgenodigd om daar mee te komen doen. En toen kwam ik bij Menno Haanscha in het team, die ik nog niet kende, maar dat was ons team, Leon en Menno en ik. En de allereerste vraag van de literatuurquiz, noem zoveel mogelijk titels van Sees Notenboom. Mm-hmm. Dat is schijnbaar de meest productieve schrijver ooit geweest in Nederland. Hij had 75 titels en wij kennen er geen één. Met z'n drieën niet. En er is een foto van ons dat wij heel, heel geïnteresseerd zo in de lucht zitten te kijken. Zo'n smell of fart look. En wij konden niks opnoemen. We werden ook netjes 26e, denk ik, van de 27. Ja. Maar, nee, ik ken er nog steeds geen één.
Dan krijg je drie knechten in het team.
Precies, ja, precies. Ja, dus helaas, Frank, ik moet je nog steeds de titel verschuldigd blijven. Ja. Frank Heijnen heb ik wel regelmatig een boek gelezen. Dus,
maar, en columns, en waarschijnlijk. Columns,
ja. Maar C is nog steeds niet.
Tof. Hey, laatste vraag. Want 2020 komt eraan. Dat is natuurlijk het grote nieuwe seizoen. Dat betekent ook dat wij onze pronootjes weer moeten maken.
Mm-hmm.
Volgens mij, Jonne, je gigabike team.
Mijn gigabike team. Ja.
Welke?
Van echte freaks.
Ja, dus inderdaad, Sunweb hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad. Over dit talentploeg, zeg maar. Van wie heb jij de hoge verwachtingen het komend seizoen? Mensen waarvan je denkt,
uit onze ploeg.
Ja, en daarbuiten?
Nou, voornamelijk uit je eigen ploeg, maar ook daarbuiten.
Nou, ik denk dat Mark Hirsch hier wel weer een stap gaat zetten. Ja, dat ben ik wel van overtuigd. Ik denk ook, wat ik net zeg, Jai Hindley, dat die toch goed gaat zijn.
Ja.
Ja, en ik verwacht toch de stap van Kees en van Alberto Dainese.
Ja.
Ja, dat die...
En wat is de stap van Kees dan?
Ja, Kees natuurlijk, dat is een apart soort ras. Hè?
Vriend
dat
van de show.
Vriend van de show, zeker.
Ja, en een apart soort... hij is oersterk.
Ja.
Hij kan sprints winnen, maar in principe is het niet... Ja, het is niet zo'n... Het is geen Mark Cavendish.
Nee.
Dus ja, ik hoop dat hij de stap zet waardoor hij straks mee kan doen in sprints om de semi-klassiekers. Kijk, klassiekers is misschien nog een stap te ver, maar Gent-Wevelgem, dwars door Vlaanderen, dat zou toch wel in Kees zijn mogelijkheden al een beetje moeten beginnen te liggen.
Dus
ik hoop dat hij daartoe in staat gaat zijn. Ja,
okay.
Spannend.
Ja. En voor Dainese wordt natuurlijk zijn eerste echte
seizoen. Ja, wordt zijn eerste echte seizoen, alleen naar die... Ja, die heeft al bewezen dat hij wel...
Die is gewoon zo goed.
Die is wel echt heel rap, ja. Dus ik denk wel dat hij al... Die gaat wel... al enkele sprints al meedoen om de, ja? om de overwinning. Dat geloof ik wel, ja.
Okay.
Ja, en van buiten onze ploeg, ja, dan weer een hoop talenten natuurlijk. Maar ja, ik verwacht ook wel weer veel van Pogacar. Dat die wel weer...
Weer een nieuwe stap maakt.
Die gaat wel een bijzondere...
Die gaat alle drie de grote ronde vinden.
Ja, wel een bijzondere renner worden, ja. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe ze het bij Jumbo-Visma allemaal gaan doen.
Ja. We, de puzzel.
Ja, dat is echt een puzzel.
Ja.
Het is een luxe probleem, maar het is wel een probleem.
Ja,
ja, vind je?
Ja, nou ja, goed.
Ik snap dat het best ingewikkeld is. Maar het is toch uiteindelijk niet zo'n hele ingewikkelde puzzel. Als je, het gaat erom dat je harde keuzes moet maken, volgens mij. Maar,
ja, oké. Okay, maar ja, goed, als jij... ik geloof dat ik weet niet of hij al voor zijn beurt had gepraat, Roglic. Dat hij de Tour wel iets voor hem vond en de Giro voor Tom.
Ja.
Ja.
Ja, dat zou ik ook zeggen als ik Roglic wat. Maar ja. Ik weet niet of Tom er zo over.
Oké, okay, nou jij bent de ploegleider van Jumbo-Visma nu. Wie neem je mee naar de Tour?
Ja, ik... Ik vind het een hele moeilijke. Ik zou denken dat het beter geschikt is voor Tom.
Mm-hmm.
Denk ik. Dus ik zou
qua hem, parcours?
Ja.
Oké. Okay.
Ik zou hem denk ik eerder meenemen.
Maar niet gewoon allebei?
Ja, weet ik niet.
Dat zou mijn keuze zijn. Namen.
Allebei.
Ja. En in Kruiswijk ook nog.
Ja, ik zou Kruiswijk naar de Giro sturen.
Okay.
En Dumoulin en Roglic naar de Tour. En dan kijken wat er in de Vuelta nog... Ik denk dat je ook ruimte moet gaan maken voor wat eronder zit. De plus Bennett. Dus daar zou je van zeggen dat ze die moet je ook een kans kunnen geven in de Vuelta. Dat ze goed dat ze in de ronde
knechten. Dan ben je er dus wel van overtuigd dat Kruiswijk nog een grote ronde gaat winnen.
Nee. Of, ik maar denk niet dat Kruiswijk nog een grote ronde wint. Maar
waarom zou je hem...
Het podium is ook knap.
In dienst stellen van...
Oh ja, ja, zo bedoel je.
Dat zijn harde keuzes.
Dat vind ik nog wel wat anders. Zeg maar om iemand die... dat ik niet denk dat hij nog een grote ronde gaat winnen. Mm-hmm. Zeg maar, vind ik wel wat anders dan dat je iemand direct knecht maakt. Want hij kan... Dan zou ik hem... Ik zou eerder interessant vinden om hem een vrijere rol in de grote ronde...
Wie van Roglic en Dumoulin knecht dan voor Roglic of Dumoulin?
Nee, niemand. Dan heb,
maar als je neemt ze alle twee mee.
Ja, maar dus je kijkt hoe de grote ronde gaat lopen.
Yeah.
Of de ronde gaat lopen. En dan maak je... Dat is een beetje de Sky-strategie, toch?
Okay. Je hebt ook knechten nodig, hè?
Ja, maar dus volgens mij is... Ik denk dat je enorm wapen hebt als je twee van zulke mannen hebt. Die je ook... Als je het een beetje gemanaged krijgt, zeg maar... Zouden ze elkaar moeten kunnen... De kans moeten vergroten dat één van de twee de Tour wint. En maar, ik denk eerlijk gezegd voor Jumbo-Visma zou ik zeggen dat Dumoulin natuurlijk de aantrekkelijkste keuze is om de Tour te laten doen. Door Roglic, dat is leuk, ja, maar als je met een Nederlander de Tour kan winnen.
Ja.
Ik lees hier wel tussen de lijntjes door dat Michiel gewoon degene die bij Ivonie op de bank zat.
Ja, jij zou hem gewoon...
Dat jij gewoon die zou laten knechten.
Ik denk in de Tour dat Steven, wat hij afgelopen jaar heeft bereikt, het hoogst haalbare is wat hij gaat bereiken. Ik bedoel, uiteindelijk komt een goede...
Ja, hij gaat de Tour niet meer
of een goede Tom en een goede Froome ook weer aan de start van de Tour. Dus ik denk niet dat hij hem gaat winnen. Alleen is het denk ik voor Kruiswijk wel een rol weggelegd om de meeste knecht te zijn voor een van de twee. Alleen... Kijk,
daar dacht Ivo heel anders over.
Ja, ja, en eigenlijk wil ik ook niet tornen aan het gezag van Ivo. Dus, maar kijk, als je Roglic en Dumoulin meeneemt, het zijn twee renners die dus nog nooit de Tour hebben gewonnen.
Ja.
Ja, dat is moeilijk manager.
Ja, dat geloof
ik. Als je ook al, van allebei weet dat ze dus een grote ronde kunnen winnen.
Ja.
Want dat gaat ook, wie van Bernal en Thomas en Froome gaat straks...
Ja.
Dat wordt ook...
Oké, misschien is het toch wel moeilijk.
het zijn geen makkelijke keuzen. Nee.
Maar ja, en dan heb je nu ook nog de Olympische Spelen natuurlijk, wat ook nog een soort meespeelt.
Ja,
ik snap het.
Het wordt genieten, jongens.
Het wordt genieten, dat is wel de conclusie. Hey, ontzettend bedankt, Giel.
Geen dank.
Vond je het leuk?
Ja, ik vond het heel erg leuk om te doen.
Nou, leuk.
Dankjewel voor de leuke vragen.
Dat is goed leuk dat je er was.
En de kijkers thuis ook.
Ja, ja precies. Ja. Ah, Jonne, dan mag jij afkondigen.
Mag ik afkondigen? Nou, wat een buitengewone eer. Lieve mensen, u luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door twee van uw drie favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Jonnes Riese. Vandaag met speciale gast Michiel Elijsen. Nogmaals, hartelijk dank.
We zijn helemaal vergeten om te vragen of u nog nieuwtjes hebt. Nieuwtjes, dat vragen wij altijd.
Als echt,
moet over wielrennen gaan.
Ja, iets, nee, dat mag ook al iets anders.
Iets waarmee we op 6-0-1 kunnen komen van Teletext. Ja. Nou, want dat is een beetje traditie.
1-0-1 ook hoor. 1-0-1 is ook ja,
ploegleiders van Sunweb.
Ja. Oh man, nee, dan moet ik jullie echt...
Zeg iets nieuwswaardigs nu.
Ah. Nee. Ja, maar ik sluit... Ik check altijd helemaal uit in de off-season. Dus ik blijf verstoken van alles. Ja.
Of een goede roddel of zo.
Goede roddel. Ja. Ja, maar dan moet ik er een gaan verzinnen. Dat is ook niet goed, denk ik.
Verdomme. Ja. We hebben nog helemaal niet gevraagd hoe Eiken weg is gegaan. Helaas. Maar goed.
Ja,
misschien moeten we Eiken maar weer eens gewoon uitnodigen. Mm-hmm. Deze Roland Lantaarn werd mede mogelijk gemaakt door Canyon, de fiets van de show, en Dag en Nacht Media. Speciale dank aan Leon Geuyen, Bastiaan Gaillard, Maarten Visser en Bas van Eyck van hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen, voor de steun op vele fronten. Wil je reageren op deze uitzending via Twitter? Zijn we te bereiken via @WillemDudok, @TimDeGier en @TonGarçon, waarvan de eerste O een nul is. En @Michiel Erlijzen. Daar staan een paar heerlijk pittige tweets. Ja, gewoon heel veel echt dingen waar je over na kan denken. Zijn grappig, maar je moet het altijd even doorhebben. Ja. Anders dan wint je er alleen maar over op.
Ja,
maar hij is absoluut te bereiken. We hebben ook een mailadres. Groetjes @deRolandTaarnPodcast.nl. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval even een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Willem, hebben wij nog een reviewtje?
Zeker, eentje van Kuno Fris.
Kuno Fris?
Ja, Kuno Fris.
Je
ja.
zit weer namen te bedenken. Heerlijk.
Ik heb heel veel alter ego's. Die schrijft briljant gezellig. Hij geeft ons 5 sterren en schrijft: drie wielerliefhebbers die vanaf de bank meekijken met wat er in het peloton gebeurt. Goede analyse, passende frictie tussen de 3 hoofdrolspelers.
Ja?
Passende frictie.
Passende frictie. Ja, ik mag jullie niet. In ieder geval buiten de uitzending om.
Het is de 3 hoofdrolspelers die niet storen, maar het gezellig maakt en je geboeid houdt. Hou vol, mannen. Nou, dankjewel. Dit was het. De Rode Lantaarn special met Michiel Elijzen. Wij zijn er binnenkort weer. We gaan nog niet verklappen met wie, maar dan...
Maar
zijn naam is gevallen.
De naam is gevallen, deze podcast.
Meerdere keren zelfs.
Dus
die staat binnenkort... We houden sociale kanalen in de gaten van de Rode Lantaarn. Dat is in ieder geval zelf niet. Tot binnenkort. A bientôt. I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Yvonne hier komt. Wat tof van jullie.
Dat zou heel vet zijn.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.